kind niet in bed aanwezig.
Zo. Goedenavond allemaal hier aanwezig in de zaal, aan tafel en op de tribune. Van harte welkom. We zijn iets wat verlaat, maar dat had natuurlijk alles te maken met het innoverende programma wat hier aan vooraf ging in de Statenzaal. Met weer het benoemen van een viertal gedeputeerden. En dat is allemaal afgesloten en afgerond, dus ook weer volop ruimte om met de commissie ruimte aan de slag te gaan. En in het bijzonder hebben we vanavond ook nog een aantal insprekers, die wil ik specifiek even van harte welkom heten. Dat is mevrouw van Wageningen. Zij is wethouder gemeente Lelystad en zij spreekt in op het punt structuurvisie zon. En ze doet dat namens alle gemeenten in Flevoland. Dus dat is allemaal heel praktisch georganiseerd. Ook welkom aan de heer Van den Berg voor het agendapunt in zaken ook zonne-energie. En ook nog een inspreker, de heer Van Rooij, die ook gaat inspreken op het punt zonne-energie. Ja, ook gesignaleerd. Dan hebben we nog afmeldingen. Kijk even naar de griffier naast mij.
Bij de VVD, de heer Gijsbers en mevrouw...
Van de VVD zijn aanwezig de heer Gijsbers en mevrouw Kleinstra. En de heer Vulink en de heer
Vervangt.
Beide. Kijk, wat een eer.
De heer Lloyd Ferdinand is ook aanwezig.
Ja, en de heer Ferdinand is vanuit de ChristenUnie nu aanwezig. Maar dat was ook al een keer zo, toch? Nee? Nou, maar goed, we kennen elkaar al zo lang. Welkom. Gedeputeerde Lodders zal ook over enkele ogenblikken aanschuiven. Maar goed, wij kunnen alvast van start gaan. Dus dat, ik heb geen idee wat hij aan het doen is. Zijn er verder nog berichten van verhinderingen? Kijk even de zaal rond. Niemand meldt zich. Dan is daarmee de opening geweest en kunnen we doorgaan naar de vaststelling van de agenda. En daar is het nodige in veranderd. Dat hadden we ook per mail al laten weten. Nou, ik ga niet herhalen dat dat met het voorgaande evenement de Statenvergadering te maken heeft. Maar daardoor hebben wij gemeend deze commissie qua agendapunten wat in te korten. Een aantal punten door te schuiven naar de volgende commissie op 11 april uit mijn hoofd.
Ja.
Ja, en dan is de vraag of u nu kunt instemmen met de gewijzigde agenda. Die hebt u in de mail kunnen vinden. En ik zie dat iedereen dat kan. Ja, wie zwijgt zijn toe ook. En daarmee is dan de agenda vastgesteld. Dus agendapunten van de oorspronkelijke agenda, punten 9 en 10, zijn komen te vervallen. Dat even voor de helderheid. Mededelingen. De presentielijst gaat zoals gebruikelijk rond. Gedeputeerde Los is er nog niet. Dan heb ik zelf nog even een mededeling vanuit de agendacommissie. Dat gaat over het werkbezoek van Zuiderzeeland, Waterschap Zuiderzeeland en onze club, laat ik maar zeggen. Provinciale Staten. Dat was oorspronkelijk gepland op 11 april, maar vanwege de verschuiving in agenda's en agendapunten zijn we in overleg met het waterschap tot een nieuwe datum gekomen en dat wordt 13 juni aanstaande. En dat valt dus ook binnen de reguliere commissievergadering, dus daar hebben we dan rekening mee gehouden. Dan nog even... ja, dat is een... Nog een, ja, 13 juni wordt een hele interessante dag. Dat, want binnen het team van het opgave regionale kracht wordt dan een netwerkrapportage tot stand gebracht. En daar zit ik een analyse in met nieuwe economische en maatschappelijke kansen en netwerken van Flevoland. Nou, dat klinkt natuurlijk voor ons als commissie heel aantrekkelijk. Kan ik me zo voorstellen. En die de rapportage gaat ook richten op een bepaalde strategie waarop Flevoland die kans ook kan pakken en ook haar positie kan versterken op deze onderdelen. En dat betreft onder meer aandacht aan de metropoolregio Amsterdam, het maritieme netwerk en de ontwikkeling van de regio Zwolle, Noordwest-Veluwe en Amersfoort. Dus alle omliggende gebieden rondom Flevoland komen daar aan bod. En om dat even verder concreet in te vullen en ook even goed onder de aandacht te brengen, wordt er een symposium over deze netwerkrapportage georganiseerd. En dat is ook op 13 juni aanstaande. Dus ik denk dat we dan een heel mooi gevuld programma hebben. En dat is voorafgaand aan de reguliere commissie. En van 1 tot 3:15. En om 3:30 beginnen we dan met de commissie ruimte, de reguliere commissie. Nou, en anders zullen we natuurlijk nog op de mail verder communiceren, ook over het exacte invulling van het programma. Maar dan kunt u alvast deze datum reserveren in uw agenda. Nou, dat waren de mededelingen van onze kant. Zijn er van uw kant nog berichten of andere punten die medegedeeld moeten worden? Zo niet? Nee, dan gaan we door met agenda punt 4. Dat is vaststellen besluitenlijst van 17 januari 2018. Het is alweer een tijdje geleden, maar dat had ook allerlei andere redenen. Is iemand naar aanleiding daarvan nog een opmerking of kunnen we de besluitenlijst hiermee vaststellen? Ik zie geen opmerkingen, dus daarmee is de besluitenlijst vastgesteld. We komen bij agenda punt 5. En dat is lange termijn planning. En dan geef ik even de woord aan de commissiegriffier.
Voorzitter, dank u wel. Dat kan wat mij betreft vrij kort. We zijn als agendacommissie bezig geweest de agenda vast te stellen voor 11 april aanstaande. Dan heeft u alweer een reguliere commissie. U krijgt deze week de bundel daarvoor. Wat op zal vallen is dat een enkel onderdeel van voor de omgevingsvisie Flevoland, vanwege ook de nieuwe verdeling binnen het college, in overleg zal moeten plaatsvinden met de nieuwe gedeputeerden. En dus we wegen nog af in hoeverre zaken al op 11 april aan de orde kunnen komen. Maar u ziet het eindresultaat deze week tegemoet. Dat even, voorzitter, over de lange termijn planning.
Prima, dan door met de lijst van moties en toezeggingen. Kan ik ook even het woord geven?
Dank u wel, voorzitter. Agenda punt 6 betreft dat. U weet, kwartaalsgewijs staat de lijst van moties en toezeggingen op uw agenda. Het college stelt u voor wat betreft de moties om geen wijzigingen toe te passen. Immers, die hebben we op dit moment niet. Maar er zijn een viertal toezeggingen waarvan het college nu voorstelt om die af te voeren. Ik noem ze even bij nummer. En ik zou zeggen, als u er een vraag of een opmerking bij heeft, dan moet u het even melden. Het gaat om R20, om die af te voeren. R25...
Meneer Bogert, u hebt de microfoon aanstaan.
Maar hij heeft hem net aan.
U hebt ook een vraag.
Ik heb een vraag inderdaad.
Aha. Vindt het goed dat we in dit lijstje afmaken dat dan die
over
vraag
R25.
Gesteld wordt?
Hm? Over R25.
Over R25 gaat het
vragen. R26. Dat zijn toezeggingen volgens mij die terecht zijn gekomen in de ontwerp structuurvisie ZON. En volgens mij is dat nu op dit moment nog even iets te prematuur om al af te voeren, omdat de ontwerpvisie nog niet is vastgesteld. Dus volgens mij lijkt het mij nuttig om die erop te laten staan.
Ik zie inderdaad ook andere mensen knikken dat het nog even moet blijven staan. Dus dan daarmee handhaven we hem nog op de lijst, mij betreft. Prima, gaat u verder?
Dus blijven R25, R26 staan, dan kom ik bij R27.
Daar kan iedereen zich in vinden. Dus daarmee is agenda punt 6 klaar. En gaan we door naar de lijst ingekomen stukken. Kijk ook even naar de griffier.
Voorzitter, u heeft ook één keer per kwartaal de lijst met ingekomen stukken nog eens expliciet op uw agenda staan. Het is aan u. U ziet de verschillende onderwerpen passeren. Als u van mening bent dat een specifiek mededeling of ander stuk onze aandacht vraagt als agendacommissie, dan kunt u dat nu aangeven. Dat lijkt niet het geval, voorzitter. Dus dan nemen we kennis van de lijst ingekomen stukken.
Prima, dank u wel. Daarmee zijn we door het huishoudelijke gedeelte heen gekomen. En zijn we bij agenda punt 8. En dat is betreft de zesde wijziging verordening voor de fysieke leefomgeving van 2012... En het gaat over verbod op varend ontgassen. Dat is ook al eerder in deze commissie aan de orde geweest. Volgens mij ook uitgebreid in die zin besproken. En gelet even op de commissie van vanavond, zou ons voorstel vanuit de agendacommissie zijn om dit voorstel als hamerstuk te doen. Tenzij u nu op dit moment nog de behoefte heeft om hierop te bespreken, dan kan dat natuurlijk. Maar anders zou ik willen voorstellen om het nu direct door te sturen als hamerstuk richting Provinciale Staten van 18 april. Dus kijk even rond of u zich daarin kunt vinden. Ja? Dan zijn we ook bijzonder vlot door dit agendapunt heen. En daarmee is de trend... Nee, dat ga ik niet zeggen. En dan is daarmee dit voorstel gaat door naar 18 april van de Statenvergadering als hamerstuk. En dan agendapunt 9. Dat gaat over de opdracht Begeleidingscommissie Omgevingsvisie en Beleidsarme Omzetting. En dat is haakjes fase 3. Dat is voor de insiders allemaal bekende taal. De Begeleidingscommissie van de Omgevingsvisie van tot en met fase 2 heeft samen nagedacht met de agendacommissie over het vervolg. En dan hebben we het dus over fase 3. Daar bent u vandaag over geïnformeerd per mail. Om ook de samenstelling van die omgevingsvisie, begeleidingscommissie, wel iets wat te veranderen. Dat betekent dat er wel de bedoeling is om die begeleidingscommissie nog wel voort te zetten, te continueren. Maar in een iets wat andere samenstelling. En waarin we dus even kijken in fase 3. De volgende personen in de commissie gaan plaatsnemen. Mevrouw Broen, mevrouw Vestering, mevrouw Papma, de heer Platen en de agendacommissie zelf. En ook daaraan is gekoppeld een opdracht voor die derde fase. En mijn vraag is of u kunt instemmen met de samenstelling van deze commissie en ook met de opdracht natuurlijk. En daar wil mevrouw Baks even iets over zeggen.
Ja, we hebben eerder aangegeven dat, dat is ook al door de griffier op de mail gezet, van dat we het inderdaad wenselijk vinden als het wat meer verspreid is. En dat is no offense richting de heer Platen, maar dat het qua partijen inderdaad wat meer verdeeld is.
U doet eigenlijk een oproep om daar een andere kandidaat voor aan te dragen, begrijp ik dat goed? Ja. Dus dat, nu is het zo dat die oproep natuurlijk gedaan is en dat daar geen enkele andere reactie op binnengekomen is dan in dit geval mevrouw Broen. Dus wij vinden het wel heel waardevol dat die commissie in elk geval vertegenwoordigd is in de begeleidingscommissie. En dat hebben we even bovengeschikt geacht dan de inkleuring van de partij. Ik snap uw punt op zich wel, daar hebben we ook nadrukkelijk naar gekeken, maar die mogelijkheid heeft zich gewoon simpelweg niet voorgedaan.
Oké, nee, ik was er inderdaad ook niet van op de hoogte van dat er niemand anders zich had aangemeld ervoor. Oké.
Prima. Mevrouw Staalman.
Dank u, voorzitter. Ook wij zouden het wenselijk vinden dat er niet twee leden van de VVD in die begeleidingscommissie plaatsnemen. Dus ik vraag me af of misschien vanuit deze commissie voor de heer Platen, of die zijn begeleidingscommissie af wil staan en dat er iemand anders uit deze commissie daarin plaatsneemt. Zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn als niemand uit de commissie Economie wil.
Ja, ook op dat punt moet ik eigenlijk even hetzelfde antwoord geven, dat ook daar op dat punt geen andere kandidaten zich gemeld hebben. Dus in die zin. En mevrouw Papma is natuurlijk ook vertegenwoordigd vanuit de commissie ruimte. Dus ja, ik denk dat dit even de statenleden zijn die zichzelf aangemeld hebben. En daar ben ik ook hartstikke blij mee. En ik denk ook dat we dat even met elkaar voorop moeten stellen. Dat die begeleidingscommissie in ieder geval op die manier een volwaardige samenstelling kent. Om die laatste fase, die toch best wel relevant is voor de omgevingsvisie, die omzetting naar instrumentarium. Dat op die manier procesmatig goed gevolgd kan worden. Dat ik eigenlijk wil voorstellen om dan deze samenstelling op die manier met begrip inderdaad voor de kleuren, zal ik maar zeggen. Maar dat dit nu even gewoon de realiteit is. En mij betreft dat we hem zo gaan inzetten. Kan het uw instemming vinden?
Ik denk als iedereen daarmee instemt, behalve onze voorkeur, dan sluiten we ons daar democratisch bij aan.
Nou, dank u wel. Prima. En daarmee ook kan ik concluderen dat daarmee ook de begeleidingscommissie voor de omgevingsvisie fase 3. Ik denk dat we als toch wel even een iets ander woord daarvoor moeten gaan vinden, want ik breek je tong elke keer erover. Dat we daarmee als commissie ruimte daarmee groen licht voor gaan geven, zowel de samenstelling als de opdracht. Dat was dan wat mij betreft agenda punt 9. Nou, we gaan ontzettend vlot door de agenda. Dus dat gaat heel goed. Komen we bij agenda punt 10. Een voorstel die vorige keer ook aan de orde is geweest vanuit een aantal statenleden omtrent de zonne-energie. En dat hadden we al in een eerdere commissie willen bespreken met elkaar, commissie van februari, maar die is inderdaad komen te vervallen. En hebben we daarom voor vandaag voorzien. De stichting Energie Neutraal Noordelijk Flevoland en HVC, en waar dat nou precies voor staat, dus dat in de persoon van de heer E. van den Berg, die zit ook in de zaal, ja. Een korte presentatie wordt verzorgd. En waarna er gelegenheid is van uw kant om vragen te stellen, om even nader in te gaan op de materie. Dus mij betreft mag de heer van den Berg naar voren komen. En misschien is het misschien wel even goed dat u ook even toelicht namens wie u precies spreekt. En mocht er tussentijds vragen zijn, dan zijn die wat mij betreft alleen vragen gericht om een stukje verheldering op de materie. En na de presentatie kunnen natuurlijk inhoudelijke vragen worden gesteld. Is dat voor iedereen zo voldoende en ook helder en ook akkoord? Prima, dan valt bij deze de stekker eruit. Ja, ik ga niet zeggen hoe die nou zijn opgewekt zou zijn.
Keurig.
Ja, het was vandaag geen zonnige dag. Volgens mij is meneer van den Berg er klaar voor. Bijna.
De techniek is klaar en ik ben er klaar voor.
Nou, steek van wal.
Goedenavond, mijn naam is Ed van den Berg. Ik spreek namens de samenwerking CENF en HVC. Wat beide partijen zijn, komt nader tot in de presentatie tot uitdrukking. Om te beginnen een kleine artist impression van het idee wat we hebben. Het is gelijk vreselijk fout, want dit is een artist impression waar de zonnepanelen vreselijk schitteren. Ik moet overal uitleggen dat zonnepanelen niet schitteren. Dus dit is een impressie van degene die dit gemaakt heeft. Zonnepark Noordoostpolder. We zijn daar gevraagd met een aantal opgaven. En de eerste opgave was eigenlijk, ja, we willen in de Noordoostpolder de energiekosten omlaag hebben. Maar we willen ook een zonnepark hebben wat mogelijkheden biedt voor het MKB. We willen een bijdrage aan het gebied hebben. En eigenlijk willen we ook een aantrekkelijke vergoeding voor de grondeigenaar hebben. Nou, dit waren zeg maar de technische vragen van de opdracht. Maar eigenlijk hoorden we dit. We willen lokaal iets doen. We willen geen cowboys binnenhalen. We willen het leefbaar houden. En we willen eigenlijk gewoon de revenue lokaal terecht laten komen. En vooral geen wildgroei. Daarbij kwam ook van, als je zo'n initiatief gaat doen, zo grootschalig, moeten eigenlijk alle elementen die bij zo'n project komen kijken, moeten ingevuld worden. Dat gaat van communicatie, business case, techniek. Dus er werd een partij gezocht, eigenlijk, die dat totaal kan invullen. Dan de partij wat ik zei, van namens wie spreek ik? De stichting CENF, dat is dan Stichting Energie Neutraal Noordelijk Flevoland. Onderdeel van het netwerk. Zij zijn dus onderdeel van de werkgroep grootschalige opslag en energiebekking. De stichting heeft absoluut geen winstoogmerk, dat mag heel duidelijk zijn. Zij zoeken samenwerking met alle stakeholders in de polder en eigenlijk ook dus een verre verdeling van de euro's die overblijven in het totaal. Nou, waar kom ik dan vandaan? Ik kom bij HVC, dat is ooit begonnen met de huisvuilcentrale. Een bedrijf van 46 gemeenten en 6 waterschappen. Nou, inmiddels dekt dat niet meer de lading. Afval is een grondstof geworden en we zijn inmiddels ook een energiebedrijf. Maar het beeldmerk HVC was zo bekend dat we hebben gezegd, we houden het. Maar af en toe moeten we wel hier en daar uitleggen dat oorsprong eigenlijk huisvuilcentraal is. Dus publieke aandeelhouders hebben. We zijn dus geen commercieel bedrijf. We moeten wel een plusje draaien, maar een licht plusje. Maar we doen het dus niet voor de winst. We zijn inmiddels ook een energiebedrijf. We leveren aan gemeente energie, maar we hebben inmiddels ook ons... Voor bewoners hebben we ook dus een energiebedrijf, voor particulieren. We hebben ervaring in grootschalige ontwikkeling, energiecentrales, wind, zon. En eigenlijk was deze opdracht, die leende zich erg om te zeggen van, nou oké, als we zo'n initiatief gaan doen, dan doen we het met open boek. En waarom? We streven naar een faire verdeling van de euro's tussen alle partijen. Maar het zou inhouden als de grondeigenaar een torenhoge vergoeding krijgt, blijft er bijvoorbeeld niets meer over voor een fonds. Maar ook andersom, als je het fonds heel groot wil hebben, dan blijft er weinig over voor de grondeigenaar. En wij vonden, dat is de enige manier om het op te lossen, door alle getallen op tafel te leggen en dan met elkaar te kijken van, ja, wat is nou een faire verdeling? Wat wij verder zien is... Eigenlijk aan onze energietransitie zit een enorme sociale component. Vorig jaar zijn er veel rapporten uitgekomen. Ik heb hier dan de drie van uitgehaald. De eerste vind ik zelf het duidelijkst, die is van het CE Delft. En wat ze daar becijferen is dat de lagere inkomensgroepen zijn op dit moment ongeveer 5% kwijt van hun inkomen aan energielasten. Als wij doorgaan met de energietransitie zoals we die voor ons hebben, dan gaan die lasten stijgen tussen de 17 en 20%. Als we niets gaan doen aan het systeem. Dus eigenlijk als we zo doorgaan zoals het nu gaat met het bestaande systeem, organiseren we eigenlijk onze eigen weerstand tegen de energietransitie. Dus wij vinden eigenlijk dat element willen we meenemen in dit initiatief. Vandaar dat we willen streven naar verlaging van energiekosten in de polder. Dan even
voorzitter,
iets technisch.
Mag ik daar een korte verduidelijkende vraag stellen?
Jazeker.
Je zegt 5% en dat gaat naar 17-20%. Gaat het naar 17-20% of stijgt die 5% met 17-20%?
Die 5% wat nu gemiddeld is voor de lage inkomens, die gaat dus stijgen naar 17-20%.
Okay.
En of dat dan 2030 is of 2035, maar er zit gewoon een stijgende lijn in. De energiebelasting stijgt, de ODE stijgt. De energietransitie zal betaald moeten worden. Zo plat is het ook. Dan even iets technisch, want ja, wij gaan ook samenwerken, de CENF en HVC. Nou, het initiatief is tussen beide partijen. Dat doen we door middel van een samenwerkingsovereenkomst, maar dat moet straks ook uitgevoerd gaan worden. En daar gaan we dus een ontwikkelentiteit voor oprichten. Die wordt 11 april opgericht. En daar vinden eigenlijk de daadwerkelijke realisatie van de projecten gaat daarin plaatsvinden. En dat zijn dan... twee type projecten wat we gaan doen. De postcode Roos misschien bekend. Verlaging energiebelasting is de andere naam daarvoor. En SDE-projecten. Op die twee type projecten gaan we ons richten. Dan het gebied en de locaties waar we aan denken. Het beginplaatje zag u de windturbines en zag u eigenlijk de stroken tussen de windturbines. Dus die ziet u hier aan de zijkant. Dat zijn mooie plekken voor zonnepanelen, stukken oncourante grond eigenlijk. De blauwe stippen kom ik zo direct even op terug, want dat zal u zien, dat is bij de dorpen en bij Emmeloord. Dat zien we als mogelijke locaties voor postcode roos projecten. En verder zijn er nog wat andere gebieden aangegeven waar we ook kansen zien voor zon. Als u gaat kijken, ja, het postcode gebied, wat biedt dat voor kansen? Nou, dat is dan voor de huishoudens en klein verbruik, daar geldt die verlaging energiebelasting voor.
Voorzitter, mag ik een verhelderende vraag stellen?
Ja, dat mag. Gaat uw gang.
In de vorige dia gaf u een aantal zones aan, of locaties aan, mogelijke locaties. Kunt u iets zeggen hoe die locaties, en dat bedoel ik dan met name op die ovaaltjes en die rondjes, die groene, hoe die tot stand zijn gekomen? Waarom staan die daar en niet ergens anders?
Die zijn indicatief. Het mogen duidelijk zijn, die tussen de randen denk ik zijn duidelijk bij de windturbines. Daaronder, dat grote liggende ei zal ik maar zeggen, dat is een gebied boven Schokland. We zitten daar met grondverzakking en waterproblematiek. Dus het zou een mogelijkheid kunnen zijn om te zeggen van nou in plaats van landbouw gaan we daar zon verbouwen. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Hè. Dit is heel primair wat ik nu roep. Het zijn de eerste ideeën tussen de windturbines is zeg maar het meest concreet. Verder, de groene cirkeltjes daarboven zijn bijvoorbeeld, ik weet niet of ik de naam goed zeg, kippenboerderijen.
Ik begrijp dat we even iemand anders aan het woord. Misschien kunt u even uw naam zeggen.
René de Rond, voorzitter van de Stichting Energie Neutraal Noord-Flevoland. Ik ben bewoner van de polder, dus ik weet waar al die cirkels voor staan. Je hebt vijf groene vlakjes die dicht zijn. Drie aan de westkant, één aan de onderkant Emmeloord, één aan de rechterkant van Emmeloord. Dat zijn pluimveebedrijven met vrije uitloop. Dus daar zou je een dubbel functie van de uitloop met zon kunnen maken. Die grote cirkel is het stuk bij Schokland, Oud-Emmeloordenweg, Vliegtuigweg, een veengebied wat heel erg leidt van overtollig water. Onderaan die ronde cirkel is het verkeersplein bij Ens, wat ontstaan is met aanleg van de snelweg. Het ellipsvormige stuk, dat zijn drie kavels met een infiltratietocht. Er zijn drie smalle stroken land. Rechts de groene cirkel, dat is in het voorste bos. Dat is een oud bouwterrein. Daar hoort nog een cirkel bij, dat is het NLR. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Daar ligt ook een 100 hectare beschikbaar eventueel. Rechtsboven, dat is een overstollig stuk parkeerterrein bij de Orchideehoeve. Recht boven Emmeloord, links van de Orchideehoeve, is de Kasteleinsplas. Als zijnde een plas, een zandgat, wat eventueel in de toekomst drijvende zonnepanelen op zouden kunnen. We zijn er aan overleg met Flevoland Landschappen. We begrijpen dat de provincie hier daar de taakstelling voor neergelegd heeft bij Flevoland Landschap. Alle blauwe cirkels, dat zijn de dorpen in de polder samen met Urk en Emmeloord. We hebben volgende week 10 dorpen overleg, waar we ook een presentatie geven. En we willen graag per dorp een paar hectare zonneweide realiseren samen met de bewoners van het dorp. Waar je dus feitelijk voor ieder dorp een stukje postcode roos hebt, waar je ze allemaal aan mee kunt laten doen. En Ed zal nog even uitleggen hoe dat dan werkt voor de minder en meer bedeelde inwoners van de dorpen.
Dank je, Ray.
Ik zie dat de heer Van der Linden van de SP nog een verhelderende vraag heeft.
Ja, na uitleg van al die cirkels, wat groen is. Hoeveel hectare beslaat dat? Kunt u dat zo bij benadering zeggen? Ja, maar 250 hectare totaal. En beperkt zich dat van de HVC enkel de Noordoostpolder? Of heeft u ook nog plannen om zeg maar meer zuidelijk van de provincie iets te ontwikkelen, of niet?
Dit initiatief doen wij samen met de SENF, dat is de Noordoostpolder. Als HVC zijn we ook op andere locaties bezig binnen Nederland, binnen de aandeelhoudersgebied. Dus Noord-Holland, Zuid-Holland en ook Flevoland. Wij zijn bijvoorbeeld op stortplaatsen bezig binnen uw provincie.
Prima. Ik snap dat het al heel veel vragen oproept, maar ik wil ook bewaren misschien ook even tot na de presentatie, want ik wil ook graag daar een beetje de voortgang in houden. Dus mag ik u verzoeken om nu even door te gaan?
Wat ik net al zei, postcodegebied, huishoudens en kleinverbruikbedrijven mogen daar aan meedoen. Eigenlijk het kleinverbruik tot 10.000 kWh. En ook weer die verlaging energiekosten. Het model wat we hebben, laat ik zo direct even zien, geeft de mogelijkheid aan mensen zonder te investeren toch het voordeel te hebben van die postcode-roos. En het is toch wel uniek, omdat je nu ziet met duurzaamheidstransitie dat mensen die geld hebben, die kunnen vaak wel investeren, die kunnen participeren, die halen een rendement van 5-6% bijvoorbeeld. Maar mensen die geen geld hebben, die vallen gewoon buiten de boot. En met deze constructie die we hebben, kunnen mensen dus zonder te investeren wel dat voordeel genieten. Dat hebben we inmiddels getoetst bij de accountant en ook bij de Belastingdienst. Dus voor ons staat het licht op groen, zeg maar, om dat verder door te ontwikkelen. Wat René al zei, waar we aan denken met de postcode roos, is eigenlijk bij Emmeloord, Urk en eigenlijk ieder dorp zijn eigen postcode roos en hun eigen zonneweide te geven, waar ze dus ook de revenue van plukken. Dit wordt nog besproken met het in het 11-dorp of 10-dorp overleg. Dus dit is nog een idee. We moeten kijken hoe zij daarmee om willen gaan. Dan even een heel kort voorbeeldje rekentechnisch. Thuis betaalt u ongeveer 20 cent voor een kilowattuur. Dat is ongeveer 13 cent belasting en 7 cent voor het kilowattuur zelf. Nou, met het nieuwe systeem, met de postcode-roos, zou die energiebelasting zou vervallen. Maar in plaats daarvan betaalt de bewoner 7 cent contributie. Dus hij geeft de helft daarvan wat hij terugkrijgt aan die energiebelasting, geeft aan die coöperatie in plaats van die investering die hij doet. Maar dan houdt hij toch zeg maar 6 cent voordeel. Dus eigenlijk heeft hij toch nog 30% korting op de energierekening zonder te investeren. Dat is het idee erachter. Voor de subsidie, de SDE-subsidie. Dat is meer gericht ook op grootverbruik van bedrijven. Bedrijven kunnen dan hun energieconsumptie vergroenen met de garanties van oorsprong die worden opgewekt door de zonneweide. En ze kunnen ook eigenaarschap in de zonneweide krijgen door aandelen of certificaten. Dus het wordt echt van, voor en door de polder. Dan het omgevingsfonds. De overwinst wordt in een fonds gestort. Dus de overwinst van de SDE parken. Dat gaan we dus gebruiken voor een fonds in de omgeving. Nou, niets in Nederland is moeilijker om geld weg te geven aan goede doelen. Dus we hebben gezegd van nou, dat gaan we niet zelf doen. We zoeken daar een partner bij. En een mogelijke partner zou bijvoorbeeld zijn die toegang heeft tot die doelgroepen, de doelgroepen kent, weet waar de pijnpunten zitten. En dat zou bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie kunnen zijn. Nou, die bestemming van die gelden, ja, daar moeten we het nog over gaan hebben, maar daar zoeken we dus ook partners bij. Dus eigenlijk als ik dan weer terug ga naar die opdracht waar ik mee begon. Nou, die verlaging van die energiekosten voor die burgers, dat kan dan door de postcode-roos. Voor de bedrijven zou dan de certificaten zijn. De bijdrage aan het gebied zou dan dat fonds zijn, die revenuen die vrijkomen uit het SDE-zonnepark. En die aantrekkelijke vergoeding voor die grondeigenaar, ja, dat volgt uit die balans die we kiezen van die open business case. Wat gaat er in het fonds, wat gaat naar de grondeigenaar toe? Maar we willen eigenlijk meer. We zien natuurlijk ook van gaslos komt eraan. Dus we gaan ook elektrisch rijden, dus we moeten gewoon meer elektrificeren. Dus daar willen we ook op inspelen. Daarnaast ook, ja, we doen de inzameling als HVC in de polder, dus daar zouden we wat mee kunnen doen. Er is al een educatiecentrum wind. Nou, dat willen we graag uitbreiden met zon. We zitten het aan te denken, maatschappelijke werkplaatsen, die zou je kunnen gebruiken tijdens de bouw, maar ook voor het onderhoud van het park. En we zoeken de samenwerking met de diverse partijen in de polder. Nou, dit zijn dan wat sfeerimpressieplaatjes tussen de windturbines, zeg maar, ja, hoe het eruit zou kunnen komen te zien. Dit was het in vogelvlucht.
Ja, bijna letterlijk. Dank u wel voor uw presentatie. Ik kan me voorstellen dat er nog wel vragen leven. En ik zie de heer Jansen van de PVV. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik heb een aantal vragen. Sowieso stel ik het op prijs dat u ingaat op het gedeelte, laten we zeggen het sociale gedeelte, inderdaad 5%, en dat wordt toch aanmerkelijk hoger als de plannen doorgaan. Ja. Moet ze voorstellen wat dat betekent voor een huisgezin. Een aantal inhoudelijke vragen. De stroomkosten, u heeft een tabelletje
gegeven.
Ja. Links ziet u het, of heeft u het normaal stroomtarief aangegeven?
Indicatief, ja.
Ja, dat klopt wel aardig, denk ik. Ik denk dat de stroomkosten iets lager zijn momenteel. Belasting zal iets hoger zijn. De belasting, dat is eigenlijk gewoon primair energiebelasting en wat BTW. Maar dat heb je natuurlijk heel hard nodig om subsidies te verstrekken aan bijvoorbeeld het zonnepark. Daar bent u zich denk ik wel van bewust. Of?
Uiteindelijk in de grote balans. De energietransitie zoals er nu tegenaan wordt gekeken, wordt die betaald door de opslag duurzame energie. Die naast de energiebelasting we ook moeten gaan betalen. Dus ja. Inderdaad, daar zit wel een balans in. Dat klopt. Als heel Nederland vol zou komen met postcode rozen, zou dat misschien wat lastiger worden.
Ja. Dan even het rechte tabelletje. U zegt contributie. Kunt u uitleggen wat u daarmee bedoelt?
Ja.
Dat in de eerste plaats, stroomkosten 6 cent, misschien kunt u dat ook uitleggen, hoe u tot dat bedrag komt. Ja, belasting begrijp ik wel, dat is gewoon minimaal, hè? Dat zie je dus ook. Als jij zonnepaneel op je dak hebt, dan zie je gewoon de stroomkosten omlaag gaan.
Ja.
Dus dat is één. Het zijn redelijk grote zonneparken. Er komt steeds meer groene stroom, om het zo maar te zeggen. En dat verstoort natuurlijk behoorlijk de betrouwbaarheid van de energievoorziening. En heeft u een bepaald idee, hoe gaat u nou om straks met de stroomkosten als er geen zon schijnt of geen wind waait? Verder, vierde vraag. U heeft het over de vergoeding van de grondeigenaar. Dat is een aantrekkelijke vergoeding. Wat bedoelt u daarmee? Verder heeft u het nog over de mogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf. Kunt u dat ook toelichten, wat u daarvoor ogen staat? Verstaat u onder het midden- en kleinbedrijf? Dat is mijn vraag.
Ja.
Ja, u weet ze allemaal nog?
Ik ga mijn best doen in ieder geval.
Ja.
Het was een hele rij vragen. Volgens mij begon u met de vraag over de energiebelasting en de kilowattuurprijs.
Ja.
Het wordt heel technisch, maar bij de postcode-roos is het zo, als u het meedoet aan de postcode-roos, normaal betaalt u op uw energierekening ongeveer 14 cent per kilowattuur in energiebelasting. Bij de postcode-roos wordt dan gezegd, als u daar aan meedoet, mag u die 14 cent, hoef u niet te betalen. Maar dan moet u lid zijn van een coöperatie en dan moet u geïnvesteerd hebben in een zonnepaneel, dus dan heeft u geld ingelegd. Nou, wat wij doen met deze regeling is dat we zeggen, u hoeft geen geld in te leggen. Alleen u krijgt niet de 14 cent voordeel, maar u krijgt maar 7 cent. Althans, u krijgt die 14 cent, maar 7 cent moet u dan terugbetalen als contributie aan die coöperatie, die eigenaar is van die zonnepanelen, in plaats van die investering. Dus er heeft evengoed nog, in plaats van 14 cent heeft u 7 cent voordeel, maar u kunt er in ieder geval meedoen eraan. U heeft dus toch een voordeel. Dat was voor mij uw eerste vraag. Dan de tweede vraag vroeg u van hoe die 6 cent bij de linkerkolom staat 7 cent voor een kilowattuur en aan de rechterkolom staat 6 cent. Hoe ik daaraan kom. Ja, het is indicatief, het hangt er net aan wat voor energiecontract u heeft. Wat wij gaan doen is HVC, wat ik al in de introductie zei, heeft zijn eigen energiebedrijf. Wat wij gaan doen is wij gaan rechtstreeks leveren als het ware van het zonnepark naar het naar de woning toe. Dus er zit maar één partij tussen. Normaal heeft een zonnepark heeft een contract, stroomcontract met een energiebedrijf. En een bewoner heeft ook weer een contract met een energiebedrijf voor de energielevering. Wij gaan dat hier, althans de bewoner krijgt de mogelijkheid om te kiezen om dat in één hand te doen. Dus wij denken dat we dat goedkoper kunnen doen. Dus daar komt dat voordeel vandaan. Nou ben ik even kwijt, uw vraag 3.
Betrouwbaarheid van als er geen wind en geen zon.
Ja, ja. Nou, dat is zeker een probleem. We gaan natuurlijk van centrale energievoorziening gaan we naar decentrale energievoorziening toe. Dat is gewoon een gegeven. Wind en zon, ja, spreekt voor zich, die hebben hun eigen karakteristieken. Wat wij wel zien in de Noordoostpolder, er staat al veel windenergie. En de grap is sowieso dat windenergie en zonne-energie zijn complementair aan elkaar. Je ziet in de wintermaanden waait het harder, wordt er veel windenergie opgewekt. In de zomermaanden waait het weinig tot niet, maar wordt er weer veel zonne-energie opgewekt. Dus wij denken sowieso dat hier in de Noordoostpolder dat het alleen maar een verbetering is door daar zon op te doen. Dat neemt niet weg dat we wel in de toekomst daar wat aan moeten gaan doen, aan de betrouwbaarheid van het net. Een aantal elementen wordt hard aan gewerkt in Nederland op dit moment. Dat is sturing van de vraag van energie, dus dat je de consumptie kunt gaan sturen en opslag. Dus er zijn ook wel wat ideeën om te kijken of we daar wat hiermee kunnen gaan doen. Want eigenlijk is de polder een perfecte proeftuin daarvoor. Er staat een enorm windvermogen, straks ook zonne-energie. Voor de windparken op zee denken ze erover om lokaal op zee waterstof te gaan maken. Dat zou je bijvoorbeeld hier ook kunnen doen. Er zijn nu mensen die roepen, we gaan van een fossiele economie naar een waterstofeconomie. Nou, daar zou dit dus hier een stapje in kunnen zijn, maar het is ver. We hebben gezegd, we gaan in bouwstenen denken. We gaan in ieder geval starten, anders blijven we praten. We weten zeker dat deze bouwstenen, waar we het nu over hebben, dat die toekomstbestendig zijn en dat die passen. Zonne-energie is een oplossing voor ongeveer een jaar, ja, 15 tot 20 jaar. Dan zal de technologie al enorme sprongen gemaakt hebben. Dus, maar voorlopig dus, denken, zijn wij er in ieder geval van overtuigd dat we de goede stappen maken.
Ja, dan was er nog een 4 en een 5 vraag. En daarbij wil ik gelijk even procesmatig even aanhaken. Want dit zijn nog maar vragen van één fractie. Er zijn natuurlijk nog meerdere vragen. Ik zou u willen vragen om in ieder geval even zo een beetje beknopt te gaan antwoorden. Ja, precies.
Als u me dan even helpt met welke
vraag. Ik help u daarbij. Ik ga signalen aangeven. En ik zie dat de heer Plaat van de VVD een verhelderende vraag heeft. Procesmatig ook. Gaat uw gang.
Nou ja, ik zou willen vragen, het is lastig om het onderscheid aan te brengen, maar ik zou ons allen willen verzoeken, en u ook om daar een sturing op aan te brengen, dat we de vragen vooral ook ruimtelijk houden, want anders gaan we de discussie hier over doen, die zeg maar elders al op het gebied van energie wordt gevoerd.
Daar kan ik me op zich wel in vinden, maar het ene hangt natuurlijk wel met het andere samen, dus dat kan je natuurlijk niet helemaal los zien van elkaar, dat snap ik ook, maar volgens mij verstaan we elkaar wel en hadden wij dezelfde signalen. Dus je hebt nog twee vragen te gaan met betrekking tot het MKB en een vergoeding grondeigenaren.
Ja. MKB hebben we eigenlijk gekeken van bedrijfjes die kleinverbruikers zijn. Die kunnen namelijk ook meedoen met die postcode-roos, dus die kunnen ook dat voordeel genieten. Op het moment dat een bedrijf een groot verbruik aansluiting heeft, kan die niet meedoen met de postcode-roos. Maar zou die dus wel met het SDE-park mee kunnen doen. Dus dat wat wij zeg maar in deze context bedoelen met MKB. Dan had u het nog over de grondeigenaar. De grondeigenaar stelt grond ter beschikking, ja, en die wil er uiteraard een vergoeding voor hebben. En... ja, wat ga je nou als referentie gebruiken voor die vergoeding? We hebben het gezien met windenergie, dat vliegt echt alle kanten op. Wij hebben gezegd, we pakken de standaard van RVO. Dat pakken we als eikpunt, als referentiepunt. En daar gaan we verder mee. En het idee is ook om gelijke monniken, gelijke kappen aan te houden. Dus voor iedereen die zaken doet met ons, weet je van tevoren waar je aan toe bent. En dan ook op de transparante manier, zoals ik heb gezegd. Dus ik hoop dat ik uw vragen beantwoord heb.
Ja. Dank u wel. Dan kijk ik even verder rond. De heer Boshuizen, gaat uw gang.
Ja, toch ook wel een paar puntjes. Wat mij intrigeerde was dat u de corporaties in uw verhaal noemde. In hoeverre is dat überhaupt mogelijk? Waarbij ik me kan voorstellen dat het voor corporaties aantrekkelijk is om... via hun huurders tegen de gematigde prijzen die u noemt, want het is goedkoper, dat is volkomen duidelijk, om dat als het ware te incorporeren in het systeem en daar dus de corporaties, dus de verhuurders van woningen en met name sociale woningen, daarin een belangrijke rol te laten spelen.
Nee, wacht even.
Dat is mijn eerste vraag.
Ja. Meneer Boshuizen, ik vind het een heel interessant punt wat u aansnijdt, maar het staat wel een beetje ver af van het initiatief wat we op dit moment bespreken. Wat
dat heeft er direct mee te maken.
Nou, ik heb daar even een iets andere invulling aan en omwille van de tijd wil ik even een beetje... Ik snap wat u vraag stelt, maar ik vraag even om een heel kort antwoord op dat punt. Dat we niet een hele discussie gaan beginnen over de rol van woningcorporaties in dit verband.
Dat doe ik niet.
Maar die kant leek het een beetje op te gaan, dus daar wou ik even een signaaltje over afgeven.
En ik had nog een tweede korte vraag.
Gaat u gang.
Wij horen op dit moment niets anders dan over uitbreiding van opslagmogelijkheden. U hint daar zelf al op door te wijzen op de waterstofeconomie. In hoeverre is dit in te bouwen in het systeem wat u hier probeert neer te zetten? Ja.
Uw eerste vraag... wat ik al zei, dat die sociale component hecht er heel veel waarde aan. Dus we zijn in gesprek met woningbouwcorporaties om te kijken hoe we het vorm kunnen geven. En dat zou dus op een manier kunnen zijn, zoals u nu zegt. Maar ja, daar kan ik niet al te veel op vooruit lopen. Maar zij staan daar zeker open voor. Om gezamenlijk zeg maar hierin op te trekken, om die sociale component daar vorm van te geven. Of vorm in te geven. Dan zegt u, hoe ver zijn wij met opslag? Wat ik al zei is, het wordt heel technisch, maar voor het windpark in de Noordoostpolder is een enorme elektriciteitsaansluiting aangelegd. Bij u in de polder, speciaal voor het windpark, voor het enorme vermogen wat erop staat. Nou, dat is een unieke plek om te zeggen van, ik kan daar grootschalig opslag gaan doen. Dus we kijken daar nu wel naar, maar ja, we moeten daar verder mee.
Er zijn accu's in ontwikkeling.
Het zijn meerdere technieken. Helemaal eens. Helemaal eens.
Prima, dank u wel. Ik had meneer Wiegertjes ook al een tijdje terug gezien van de PvdA. En daarna mevrouw Papma, D66. Ja,
dank voor de presentatie. U heeft het ook gehad over participatie. Hoe gaat u dat vormgeven en hoe kunt u dat garanderen? En mijn laatste vraag is, van u heeft nu hier de presentatie gegeven, maar wat verwacht u van ons?
Ja, gaat uw gang.
Subsidie.
Oké, eerste vraag, die is denk ik wat simpeler. Participatie kun je op heel veel manieren vormgeven. De postcode-roos is een vorm van participatie, maar dat is een burgercoöperatie die eigenaar is van die zonnecentrale. Dus die is daar zelf verantwoordelijk voor. Wij faciliteren het wel, maar het is dan zeg maar de verantwoordelijkheid van de coöperatie. Wij kunnen eventueel wel geld lenen, banken kunnen geld lenen en zo. Dus dat is wel gegarandeerd. Voor de grote parken kun je gewoon verschillende vormen van participatie doen. Je kunt obligaties uitgeven, je kunt certificaten verkopen, je kunt aandelen verkopen. Er zit ook een zware banklening op. Dus neem maar van mij aan, als een bank bijvoorbeeld voor 80% van het vermogen daarin stapt, dat het dan wel zeker is. Dus we denken aan een financiële structurering van bijvoorbeeld 20% eigen vermogen van de bewoners en 80% van de bank. Dat zijn zeg maar tussen de 15 en 20% zijn gangbare getallen daarin. Dus dit is ook een gangbaar model, zeg maar. Dit is niks nieuws hoe we dit organiseren qua participatie. Dan uw tweede vraag.
Wat u van ons verwacht?
Het is natuurlijk, commissie Ruimte is hier. Dit heeft natuurlijk een enorme ruimtelijke impact. Dus wij zouden graag gefaciliteerd worden dat de provincie in ieder geval positief staat tegenover het initiatief. Want wij moeten, in Nederland de omgevingswet is nog net niet van kracht volgens mij, of wordt van kracht. Maar wij moeten dus, voordat we hier verder gaan, moeten we hier dus vergunningen voor hebben, omgevingsvergunningen. En dat betekent ook dat er in eerste instantie een provinciale structuurvisie moet zijn waar dit initiatief in zou passen. Dus wat ik van u zou verwachten of graag zou willen, is dat dit initiatief gaat passen in uw visie, in uw beelden van de toekomst van de Noordoostpolder. Dat de gemeente hiermee verder kan.
Oké, prima. Mevrouw Papma, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb twee vragen. De andere vragen zijn eigenlijk al min of meer beantwoord. Heeft u eerdere ervaringen met dit soort pilots? Dat is mijn eerste vraag. En u bent ook actief in de rest van Flevoland. Wij zijn natuurlijk op zoek naar provinciale initiatieven. Dus niet alleen maar Noordoostpolder, maar ook andere delen van juist ons gebied. En kunt u daar iets over zeggen, over plannen in die richting? Want het beperkt zich tot de Ketelbrug, dat is wel duidelijk.
Dit plan wel dus, Noordoostpolder. Ik kan een aantal voorbeelden noemen. Wij hebben een samenwerking met Afvalzorg. Dat is dan een partij die stortplaatsen, de nazorg doet. Stortplaatsen zijn qua verduurzaming zeer positief. Dubbel ruimtegebruik. Wij zijn bijvoorbeeld bezig in Almere Braanbergen, grote stortplaats. Daar zijn we al een tijdje mee bezig om te kijken van hoe we dat vorm kunnen gaan geven daar, de zonne-energie en ook windenergie. Maar ook bijvoorbeeld in Lelystad, Zeeasterweg, is ook een stortplaats. En daar zijn we ook bezig met een bestemmingsplanwijziging, een omgevingsvergunning. Dus dat zijn initiatieven. Wij hebben in Almere een initiatief van 30 megawatt zon op een bedrijventerrein. Waar we nu druk mee bezig zijn. De vergunningaanvraag is binnen. De SDE-subsidieaanvraag loopt op dit moment. Die is 2 weken geleden de deur uitgegaan. Dus wij hebben zeker meerdere initiatieven in uw polder.
Ja.
Mijn aanvullende vraag is dan van dat hele concept wat u net heeft geschilderd, dat mis ik dan even bij die andere initiatieven, want die had ik al even opgezocht. En dat is eigenlijk recht toe recht aan, zeg maar.
Klopt. Dit initiatief is ook heel recent. Wij zijn volgens mij gestart in januari, René. Dit is onze samenwerking. Dus dit is heel recent dat we hier ook doorgepakt hebben op die postcode-roos. Wat wel zo is, bij de andere initiatieven werken wij wel in participatie. Maar daar hebben we zeg maar wel weer die vorm waar ik ook mee zei. Van ja, dat is weer als mensen investeren, kunnen ze een leuk rendement krijgen. En dat kan een obligatie zijn of een certificaat. Dus dat unieke, zeg maar, wat we hier nu hebben, dat hebben we nog niet op andere plekken.
We gaan niet even nu van spreker wisselen. Nee.
wou je wat toevoegen op de...
Nee, het is vast nog wel een andere gelegenheid om elkaar even verder te spreken. Oké, dank u wel. Dan, wie mag ik nog meer het woord geven? De heer Van der Linde, SP. En daarna zag ik de heer Bogert.
Ja, ik wou nog even terug naar het plaatje waar u nu zegt, maar de vergoeding voor de landeigenaren, de boeren, zeg maar. En dat u daarvoor de pachtnorm van de RVO voor gebruikt. Ja. Ik zie in een staatje dat het gaat om €1150 per hectare voor 2017. Wij horen hier bedragen van €3,000 tot €6,000. Waar zit het verschil in?
Ik weet niet waar het verschil in zit. Wij hebben een staatje gekregen van RVO en daar is dan de vergoeding gekoppeld aan het kilowattuurprijs. En daar zitten we op 0,04 cent per kilowattuur. En het komt in de praktijk neer op €4,000 tot €5,000 per hectare. Heel indicatief.
Oké, helder.
Nou, niet helder, want dat is wat die boer als vergoeding krijgt, of de grondeigenaar.
Klopt helemaal, ja, correct.
Dank u wel. Dan de heer Bogert, SGP.
Ja, dank u wel. Dank voor de heldere presentatie ook. Heel mooi om te zien inderdaad hoe het aspect participatie wordt vormgegeven. Dat kan alleen maar vergroting van het draagvlak volgens mij betekenen voor zonnevelden. Ik heb nog wel een vraag over de locatiekeuzes en de zoekgebieden, zeg maar, hoe die tot stand zijn gekomen. Want ik ben wel benieuwd welke criteria, zeg maar, ten grondslag hebben gelegen aan het bepalen van die zoekgebieden. En een specifiek vraag van mij is ook van in welke mate is, zeg maar, rekening gehouden met de landschappelijke kwaliteiten en karakteristieken. Want ik zie een heel groot zonnepark bijvoorbeeld ingetekend vlakbij Schokland. Ja, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Heel karakteristiek landschap. Mijn andere vraag gaat over als er andere initiatiefnemers zijn los van deze projecten. Moeten die zich bij u aansluiten of heeft iedereen de vrijheid binnen de Noordoostpolder om zelf iets te organiseren qua zonnepark? Of is dat meer gecoördineerd?
Wij hebben sowieso geen alleenrecht. Dus dat is aan de gemeente hoe daarmee om te gaan. Dit is nog geen opdracht van de gemeente sowieso. Dat is één. Criteria die wij hebben losgelaten is eigenlijk, het idee is eigenlijk gestart met de incourante stukken grond tussen de windturbine. Dat was, zeg maar, de eerste gedachtegang. Toen hadden we zoiets van, ja, maar we hebben ook gebieden eigenlijk waar dubbel ruimtegebruik mogelijk is. Nou, dat was ook een beetje gestoeld op de gedachte, hè. We doen stortplaatsen ook. Nou, wat René net zei, die pluimveebedrijven is bijvoorbeeld daar een voorbeeld van. Dus niet ten koste van agrarische grond. En we hebben ook gezien dat gedeelte boven Schokland, waar dus echt problematiek is om, ja, agrarische activiteiten te bedrijven. Daar zou je dus met zon een alternatief kunnen bieden. Dus we hebben zuiver gekeken van, ja, naar problemen die er liggen. En eigenlijk dubbel ruimtegebruik. Maar dit zijn de eerste indicaties, deze gebieden. We gaan uiteraard nog verder. Maar het is ook een pril initiatief, maar we willen wel doorpakken. Zeg maar, een tempo maken. Dus ja, die discussie loopt nog. Dus zal ook met LTO gevoerd moeten worden.
Okay. Ja? Wie? De heer Platen, VVD.
Ja, eigenlijk één belangrijke vraag. We hebben zometeen voorliggende structuurvisie zon. Nou, daar zult u ongetwijfeld naar gekeken hebben. En waar ik benieuwd naar ben... En dat is misschien een vraag aan u en gelijk ook aan de gedeputeerden. Als je naar dit plan kijkt, en innovaties zijn altijd hartstikke goed op dit gebied. Maar als u kijkt naar die ontwerpstructuurvisie zon en de uitgangspunten daarin. Zou dit plan, als je kijkt naar dat plan, het plan van u, zou dat daarin kunnen passen? Hè? Als de gemeente NOP zegt, want dat zouden dan de stappen worden. Ja, we zien dat zitten, dat komt bij ons neer. Past het dan? Of zegt u, nee, als je zoiets wil, dan moet je echt een paar dingen aan die structuurvisiezon veranderen?
Ik heb de structuurvisiezon doorgenomen. Nou, die bestaat uit een aantal bouwstenen, zeg maar. En zoals ik hem lees, past dit initiatief erin. En ik heb ook referentiekader van andere plekken in Nederland. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Noord-Holland, die heeft een heel restrictief beleid. Daar mag je niet hoger dan 1,5 meter. Een zonneveld moet altijd aangesloten aan stedelijke bebouwing. Dus dat is een heel ander uitgangspunt. U heeft hem hier, zeg maar, meer open gekozen van, ja, bouwstenen. Ook dubbel ruimtegebruik staat daar ook in. Dus wat mij betreft is dit een prima visie voor ons om door te gaan. Dus ja, ik kwam ook tot mijn verrassing tegen de structuurvisie bij de stukken. We hebben regelmatig contact met uw ambtenaar, maar wij hadden het nog niet gekregen. Dus ja, wij waren eigenlijk met de vraag van ja, we hopen dat het gaat passen. Maar eigenlijk zoals wij er nu tegenaan kijken, zijn we hier blij mee.
Dank u wel. Wie mag ik nog meer het woord geven? Nee, daarmee iedereen zijn vraag gesteld. Dan wil ik u hartelijk danken voor het geven van de presentatie en het beantwoorden van alle vragen.
Okay. U bedankt voor de aandacht.
Ja, bij deze. En dan hoop ik dat iedereen hier mee verrijkt is qua kennis over zonne-energie. Om daarmee door te gaan naar het volgende onderwerp. En dat betreft agenda punt 10. En agenda punt 11. Ja. En dat betreft de ontwerp structuurvisie zon. Het beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied. Volgens mij gewoon in het algemeen. Volgens mijn beeld. Daar hebben we natuurlijk eerder al met elkaar over gesproken in beeldvormen te zien. Toen zaten we in Almere bij elkaar op de Kemphaan. En toen is gevraagd om ook even wat input mee te geven om te komen tot dit ontwerpvisie. En het wordt daarom ook vandaag oordeelsvormend aan u voorgelegd. En om te kijken of we kunnen instemmen met deze inhoud en het daardoor ook dan ter inzage kunnen leggen. Bij dit onderwerp hebben ook een aantal insprekers zich gemeld. Die had ik aan het begin ook al even genoemd. Dat is mevrouw Ellie van Wageningen, wethouder gemeente Lelystad, namens alle Flevolandse gemeenten. En de heer Mark van Rooij, en die zal zich zo meteen zelf introduceren. En ik wil eigenlijk even beginnen met de insprekers. En ik wil graag dan mevrouw van Wageningen even het woord geven. We hebben afgesproken ongeveer 5 minuten per inspreker. En na die tijd is er ook even gelegenheid van uw kant om even wat korte, verhelderende vragen te stellen.
Ja.
Gaat u gewoon.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, namens de 6 Flevolandse gemeenten wil ik u dankzeggen voor de mogelijkheid onze reactie kenbaar te maken op de conceptstructuurvisie zon op landelijk gebied. Tijdens een bestuurlijk overleg op 9 februari jongstleden hebben de Flevolandse gemeenten kennis genomen van het concept van de ontwerpstructuurvisie zon. De daarin gekozen insteek, waarbij de provincie aan de hand van bouwstenen ruimte geeft aan gemeenten om zelf beleid te maken voor de grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied, kan rekenen op de instemming van de 6 gemeenten. Zoals de structuurvisie in de aanleiding terecht stelt, is vertrouwen een belangrijk uitgangspunt. Vertrouwen in de Flevolandse initiatiefnemers en in de mede-overheden die dit beleidskader nader moeten invullen. Dit vertrouwen spreekt naar onze mening echter niet uit het opleggen van een maximale hoeveelheid agrarische bestemde grond in het landelijk gebied, die mag worden ingezet voor de aanleg van zonneweides. De structuurvisie stelt nu dat de minimaal benodigde oppervlakte zonnepanelen van 1000 hectare op agrarisch bestemde grond in het landelijk gebied tevens de maximale hoeveelheid agrarisch bestemde grond is als bijdrage aan de invulling van de Flevolandse energieopgave. Wij stellen daarom voor de grens van 1000 hectare als minimum te hanteren en de gemeente ruimte te bieden om een maximum aantal hectares per gemeente zelf te bepalen. Dit biedt gemeente ruimte in te spelen op de initiatieven die zich nu en in de nabije toekomst aandienen. Daarnaast spreekt u daarmee vertrouwen uit dat de gemeenten zelf een afweging kunnen maken in de discussie energieproductie versus voedselproductie. Het loslaten van de 1000 hectare zonnepanelen als maximum is ook van belang, omdat het nog maar de vraag is of de onderliggende aanname haalbaar is dat de helft van het dakoppervlak in Flevoland van zonnepanelen wordt voorzien. Zoals de structuurvisie zelf al aangeeft, betreft dit een optimistische inschatting en een ingewikkelde opgave. Om de ontwikkeling van zon op agrarische gronden ondersteunend en stimulerend te laten zijn voor zon op daken, stellen de gemeenten voor een fonds op te richten waarin zonprojecten op agrarische gronden financieel bijdragen aan de realisatie van zonprojecten op daken. Met deze financiële impuls kan een aantal belemmeringen om grootschalige zonneprojecten op daken te realiseren worden weggenomen. De gemeenten stellen voor deze koppeling gezamenlijk uit te werken binnen de Flevolandse energieagenda. Om dit mogelijk te maken, vragen de gemeenten in de structuurvisie op te nemen dat zonprojecten op agrarische grond volgens een nader uit te werken regeling moet bijdragen aan het realiseren van zon op daken. En ik denk dat deze bijdrage ook heel erg aansluit bij de vorige spreker, waar je al ziet dat er allerlei initiatieven komen en ja, waar dat dan zo'n maximum van 1000 hectare ja, dan al gauw ingevuld zal zijn. Dus ik denk dat dat een mooie aansluiting is op wat er net ook gezegd is. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Ja, hartelijk dank. Blijft even staan voor eventuele vragen. De heer Boutkamp, PVV. Daarna de heer Bouma, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor u zeggen, dit is afgesproken in het bestuurlijk overleg. Wanneer wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraden? Zodat ook zeg maar de inbreng is van de plaatselijke bevolking op dit soort initiatieven. Want het doet me een klein beetje denken aan de initiatieven die vanuit de MRA ook over ons heen gegooid worden. Want het is gewoon bestuurlijk overlegd, maar de gemeenteraad weet nog van niets. Dus hoe moet ik dat zien?
Dat is precies ook wat wij vragen, hè? Om met elke gemeenteraad afzonderlijk ook de afspraken te maken over hoe de invulling moet zijn. En per gemeente is het ook heel verschillend. Als je kijkt in Lelystad, daar zijn veel initiatieven die aankomen. En wij hebben als gemeente gezegd, wij willen energie-neutraal zijn in 2025. Dat betekent dat er binnen Lelystad een grote opgave ligt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in Dronten, daar zijn weinig zonneprojecten nodig, omdat daar erg veel windmolens komen. Dus daar zal de opgave wat minder groot zijn. Dat gesprek gaat elke gemeente aan met de eigen raad en met de eigen bevolking. En ik weet in elk geval vanuit Lelystad dat wij bezig zijn om ook daar een beleidsplan voor op te stellen over op welke manier wij graag die zonneparken willen inpassen in ons beleid.
Ja, dank u wel. De heer Bouwman, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik het goed gehoord heb, heeft u aangegeven van laat het aan de verantwoordelijkheid van de gemeente over of de huidige landbouwgrond nou gebruikt moet worden tussen voor de landbouwproductie voor zonne-energie. Hoe wilt u die afweging maken? Hoe belangrijk in de schaal vindt u de voedselproductie? Of vindt u eigenlijk als gemeente dat de voedselproductie ondergeschikt is aan de energieproductie? Waar ligt ergens dat evenwicht bij die gemeente? Dat vraag ik me ook af.
Ja, die afweging, wij vragen eigenlijk aan u als Provinciale Staten om die afweging, hè, want in het structuurvisie zon, daar staat ook dat we met vertrouwen met elkaar omgaan. En die afweging wordt per gemeente gemaakt, want natuurlijk vinden wij ook goede gronden waar voedsel verbouwd wordt heel erg belangrijk. Maar er zijn ook stukken grond die misschien iets minder productief zijn en waar juist wel dit soort initiatieven plaats kunnen vinden. In het plan wat we net gezien hebben, hè, dan zie je dat er gronden zijn tussen de windmolens die ook heel erg geschikt zijn om zonnepanelen neer te leggen. Wij vragen aan u eigenlijk om dat vertrouwen wat in die structuurvisie zon verwoord staat, om die ook neer te leggen bij ons als gemeente en om zelf als gemeente die afweging te maken en ook te kijken naar innovatieve ontwikkelingen. Hè. We hoorden net ook van zonnepanelen waar juist onder ook gewassen kunnen groeien. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die gaande zijn. En wij vragen u eigenlijk om het vertrouwen dat wij dat als gemeente op een goede manier gaan afwegen. En daar zelf een balans in vinden.
Is er nog een aanvullende vraag op dit punt?
Maar hoor ik u nu zeggen dat u als gezamenlijke gemeente uitspreekt dat zonneparken gerealiseerd kunnen worden op incourante stukken landbouwgrond. En dat courante stukken landbouwgrond daar niet voor benut gaan worden? Hoor ik u dat nu zeggen?
Nou, dat kan ik zo in zijn algemeenheid nu niet zeggen. Maar wat ik u vraag is om ons het vertrouwen te geven dat wij op een goede manier met onze raad en met onze inwoners dat gesprek aangaan op welke manier we dat willen invullen, passend bij de opgave die wij onszelf gesteld hebben als gemeente. En ik spreek nu dan even voor Lelystad, energie neutraal in 2025. En af te wegen wat daarvoor nodig is en hoe de balans dan in Lelystad zou moeten zijn.
Ik concludeer,
heel kort dan nog.
Ja, ik concludeer dus dat per gemeente enorm kan verschillen.
De opgave per gemeente is verschillend en de gronden per gemeente zijn ook verschillend.
Ik bedoel de afweging.
En de afweging kan ook daarom verschillend zijn.
Dan ga ik naar de heer Van der Linden en daarna de heer Miske. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben hier in die structuurvisie hebben een opgave staan van 15 petajoule. En die is onderverdeeld in 10 op daken en 5 op grond. We hebben het zogenaamd, die 1000 hectare, om zeg maar dat men ook verplicht stelt om iets op het dak te doen. Op het moment dat we die 1000 hectare vrijgeven, dan zal er weinig op het dak gebeuren, zijn we bang. Deelt u die mening?
Ik heb aangegeven dat wat in de structuurvisie staat, is eigenlijk dat die 1000 hectare minimaal nodig is, hè, om die opgave te realiseren. Dat is dus, ja, eigenlijk zet je je dan al klem, want dan moet per se het dak, hè, de daken moeten gevuld worden voor dat andere gedeelte. En daar staat ook van dat dat een behoorlijke lastige opgave is. Dus wij willen wel graag zonnepanelen op daken. Vandaar dat we dat ook een voorstel doen om te zeggen, koppel nu, daar waar je zonnepanelen op agrarische gronden legt, koppel daar dan ook iets aan dat er ook verplicht een bijdrage moet zijn om die zonnepanelen op daken ook te realiseren. Omdat dat gewoon een lastigere opgave is, is het goed dat je daar een koppeling maakt en dan een bedrag vraagt, zeg maar, van zonnepanelen op agrarische gronden om de zonnepanelen op daken te realiseren. Dat is eigenlijk wat wij hier vragen. Dus een koppeling daartussen te maken, zodat het niet uit de pas gaat lopen, maar dat het juist ook beide gaat gebeuren, omdat we beide nodig hebben.
Dank u wel. Hebben we nog een korte aanvullende vraag?
Maar zou u ermee geholpen zijn als er dan een bepaalde evenredigheid is? Dus zeg dat je 100 hectare op het land doet, dat je dan 200 hectare op het dak doet? Dus dat je, zeg maar, toch een bepaalde dwang overhoudt dat er wat op het dak gebeurt. Want anders gaat men kiezen voor alleen maar op het land. Want dat is grote slagen snel thuis.
Ja, nou, wat wij graag willen is dat als er iets op grond gebeurt, dat er dan dus ook iets op de daken kan gebeuren en dat er financiële middelen zijn om dat te realiseren, want dat is lastiger. Dus zonnepanelen op daken is gewoon lastiger om te realiseren, dus daar heb je meer gesprekken voor nodig. Je moet vaker eens even koffie drinken ergens. Je moet realiseren dat mensen die zonnepanelen op die daken willen. Er is gewoon meer te regelen, omdat het ingewikkelder is. En daarom willen wij die koppeling. Dus het hoeft niet precies van zoveel hectare en dan moet er ook zoveel hectare op het dak. Maar het is wel zo, als er op agrarische gronden zonnepanelen worden neergelegd, dan is een gedeelte van de winst die daar gerealiseerd wordt, of van het bedrag wat daar verdiend wordt, wordt afgestaan in een fonds, waardoor we ook op daken zonnepanelen kunnen realiseren. Dat is het voorstel vanuit de 6 gemeenten van Flevoland.
Dank u wel. De heer Miske, GroenLinks.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, hartelijk dank voor de presentatie. Het vertrouwen waar u om vraagt, die krijgt u in ieder geval van GroenLinks. Maar ik heb nog wel een vraag over dat fonds waar u het net ook even over heeft. Er staat in uw bijdrage van de gemeente stellen voor om een fonds op te richten. Stelt u dat nu aan de provincie voor, van richt een fonds op, of doen de gemeenten dat zelf? Een andere vraag is, ja, waarvoor wordt het nou precies dat fonds opgericht? Want als je als particulier zonnepanelen op een dak gaat doen, dat is gewoon rendabel, heel goed zelfs. Dus daar heb je geen subsidie meer voor nodig, zal ik maar zeggen. En als je het als bedrijf wil gaan doen, grootschalig, heb je de SDE-subsidie. Is eigenlijk ook altijd financieel aantrekkelijk. Dus waarvoor is dan dat fonds nodig?
Nou, wat wij u eigenlijk vragen is om zo'n fonds op te richten en dat nog nader uit te werken en dan dit soort ingewikkelde vragen allemaal mee te nemen. Dus hoe dat precies in elkaar steekt, dat is nog niet helemaal uitgewerkt. En dat zouden we nog moeten doen. Maar op zich het principe vragen wij eigenlijk of u het daarmee eens bent. Zodat we regels kunnen afspreken zeg maar, op welke manier we dat fonds gaan vullen. Hè? Hoe gaan we dat precies doen, dat weten we ook niet. En waar we dat fonds dan voor in gaan zetten en wat de beste manier is. Dus dat is nog een kwestie van uitwerken, maar dat moet nog gebeuren.
Ik zie nog een aanvullende vraag.
Ja, voorzitter. Ik bedoel, de gemeente komen niet voor niks met het idee om een fonds op te richten. Dus kennelijk is er ergens volgens de gemeente een knelpunt. Misschien kun je daar iets over zeggen. Maar volgens ons inziens is die er eigenlijk niet. Maar misschien is er wel een knelpunt. Ook de combinatie, tenminste op de agrarische gebouwen. Dus een combinatie van asbest saneren. En er was vroeger, een paar jaar geleden nog een landelijke regeling voor. Hè, asbest eraf, zonne-PV erop. Die regeling bestaat niet meer. Maar er ligt nog wel een enorme opgave om die asbest te saneren. Dus zou dat misschien ook nog een idee kunnen zijn.
Nou, ik vind het een heel interessante gedachte. En iets wat we mee kunnen nemen in de uitwerking van dat fonds. Als u het daar mee akkoord bent.
Dank u wel. Dan volgens mij mevrouw Papma, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had een vraag over, u heeft het over, gehad over het vertrouwen. Dat treft ons wel. Ja, is dat ook niet jegens de agrarische ondernemer? Kan hij zelf niet gewoon bepalen wat hij gaat doen in die afweging qua bedrijfsvoering? Gaat hij een x-aantal hectares besteden aan die zonnepanelen of en op welke grondsoort? Dat is toch zijn ondernemerschap en ook andere ondernemers. Dat is één vraag. En de andere vraag is ook over dat maximum aantal hectares. Is dat voor u een heel erg belangrijk punt? Want het is voor ons een startpunt, heb ik begrepen uit het stuk. En de derde vraag is, hoe ziet u eigenlijk, als u het heeft over de rol van de gemeenten hierin, hoe ziet u dan de rol van de provincie hierin? Want dat heb ik u niet horen zeggen.
U vraagt of wij niet vinden dat de agrarische ondernemers het zelf moeten bepalen. Ik denk dat er wel een maatschappelijke discussie is over het gebruik van agrarische gronden en het neerleggen van zonnepanelen daarop. En ik denk dat dat ook ruimtelijk een discussie is. Hè. U bent de commissie ruimte. Dus dat er wel degelijk naar gekeken moet worden op welke manier we daarmee omgaan. Want je ziet nu bij de windmolens ja, dat we ook met een groot project bezig zijn van opschalen en saneren. Dus ik denk dat het goed is dat je als overheden ja, daar toch enigszins regulerend in optreedt. U zegt zelf, ja, 1000 hectare is voor ons een startpunt. Nou, als dat de interpretatie is van de structuurvisie zon zoals dat hier ligt, dan kunnen wij daar helemaal mee leven. Want voor ons, wij vragen om dat als een minimum te bestempelen, omdat het nu als een maximum wordt bestempeld. Dus dan lijkt het erop alsof wanneer we 1000 hectare zonnepanelen hebben gelegd, dat het eigenlijk niet verder mag. Maar als ik u zo hoor, dan bent u het eigenlijk met mij eens dat het ja, een minimum is en dat we daarna ook nog verder kunnen uitbreiden als er geschikte gronden en mogelijkheden en innovatieve ideeën zijn. De rol van de gemeente en de provincie. Ja, kijk, wij werken natuurlijk heel goed samen met de provincie in dit hele plan. En wij vragen aan de provincie ja, om ons met ons mee te denken en met ons mee te doen. En met ons mee te helpen om de opgave die wij zien als verschillende gemeenten, ja, om daarin ook ondersteunend te zijn. Dus vandaar dat er ook een gezamenlijke structuurvisie is. En alleen op dit punt vragen wij eigenlijk een aanscherping.
Prima, dank u wel.
Dank u wel. Mag ik nog een aanvullende vraag stellen?
Ja, dat mag.
Ja? Over die rol. Ziet u niet in de provincie een regiefunctie qua rol?
Ja, maar wij vragen nu natuurlijk nadrukkelijk om ons als gemeente wel de ruimte te geven naar aanleiding van de opgave die wij onszelf hebben gesteld. Dus dat is juist de ruimte die wij nu vragen en het vertrouwen dat wij als gemeente ook daarin een goede afweging maken.
Prima. Dan de heer Bogert, SGP.
Ja, dank voor de presentatie. Ja, ik zie inderdaad ook dat u vraagt om vertrouwen. En het loslaten van de grens van 1000 hectare. Nou, volgens mij is die grens van 1000 in de ontwerpvisie zoals die nu voor ligt helemaal niet zo heel hard. Want met een nieuw onderzoek kan aangetoond worden als de opgave groter is dat het weer verruimd kan worden. Maar goed, wat ik mij afvroeg is of er überhaupt al gemeentes zijn die ruimtelijke visies hebben voor het realiseren van zonneparken in landelijk gebied. Ik begrijp dat Lelystad dat nog niet heeft en daar nog mee aan de slag moet. En ik vraag mij af, zeg maar, of in ieder geval de gemeente Lelystad dan wel ergens een grens heeft, zeg maar, voor wat er dan maximaal in landelijk gebied zou mogen als die 1000 hectare wordt losgelaten. Of is er geen grens wat u betreft? Voor de rest zie ik dat u op één onderdeel een aanscherping wil. Hè? Ik neem aan dat ik dat goed heb vernomen dat dus die koppeling van het fonds, of de koppeling van zon op agrarische grond met zon op dak, dat is volgens mij een aanscherping van de visie, die staat er nu niet in. En volgens mij is dat ook wel afwijkend van het initiatief wat we net hebben gezien vanuit de NOP. Dus ik vraag me inderdaad wel af hoe dat zich dan weer tot elkaar verhoudt. En als laatste punt. Als laatste punt, voorzitter, zie ik niets en dan ben ik wel benieuwd naar hoe het punt van draagvlak, zeg maar, wat daar de opvatting van de gemeentes is. Creëren van draagvlak voor zonnevelden en het aspect van financiële participatie.
Ik kijk even, ja. Ik snap niet alle vragen, maar dan ga ik het u straks wel even opnieuw vragen. De aanscherping zit hem in twee punten. Hè. De aanscherping zit hem in dat er in het stuk staat maximaal 1000 hectare. En dat wij zeggen minimaal. Hè, want wat minimaal nodig is, is 1000 hectare. En wij zeggen ja, zon op daken, dat is een moeilijkere opgave. Dus het is ingewikkelder om dat te realiseren. Vandaar dat we zeggen ja, dan is het minimum wat je nodig hebt ook meteen als maximum te bestempelen, ja, dat is dan een beetje ingewikkeld. Dus wij zeggen, ja, laat dat maximum 1000 hectare nou los en geef ons iets meer ruimte. Ook omdat wij weten dat er al veel initiatieven zijn om zonneparken neer te leggen en dat voor Lelystad in elk geval iets ja, nodig is, zeg maar, aan zonneparken om aan onze duurzaamheidsdoelstelling te voldoen. Dat is de aanscherping en ja, u vraagt nog de koppeling van zon en dak naar aanleiding van het initiatief van de Noordoostpolder. Daar zat ik meteen ook aan te denken natuurlijk, hè. Maar wat wij zeggen is, op dak is het moeilijker, vandaar moeten we een koppeling maken, want anders is het natuurlijk wel heel erg makkelijk om te zeggen, ja, we zetten alle zonnepanelen op agrarische gronden, maar dat willen wij als gemeente ook niet en als gezamenlijke gemeente, dus hebben we gezegd, maak nou die koppeling, zodat als er op agrarische gronden iets gelegd wordt, dat daar ook meteen geld beschikbaar wordt om ook projecten te realiseren op daken. Omdat dat ingewikkelder is, maar dat willen we natuurlijk liever, want die oppervlakte, ja, die worden verder nergens voor gebruikt. Dus we hebben liever dat het op daken is, dan op goede landbouwgrond. Dus vandaar dat wij juist om die koppeling vragen, en dat geeft ook meteen aan dat wij daar wel een nuancering in aanbrengen. Wij zijn als gemeente ook niet dat we zeggen, voor alle geweldige landbouwgronden die we hebben, maar vol met zonnepanelen. Omdat dat meer oplevert. Want dat is natuurlijk ook niet wat we willen. Vandaar dat we ook om die koppeling vragen. Want we hebben wel een opgave met elkaar. Ja. En verder, ja, u vroeg nog naar het draagvlak. Ja, meestal als wij met een beleidskader komen, hè, daar zijn we mee bezig, ook als Lelystad. Ja, dan gaat het hetzelfde democratische proces in als wat u hier nu met de structuurvisie zon hebt. Dus ja, dat neem ik aan dat als een raad daarin toestemt, dat daar ook draagvlak is.
Dank u wel. Dan de heer Platen, VVD.
Ja, draagvlak en energie, duurzame energie creëren, dat is een hele gevoelige, hè? Zeker op gemeenteniveau. Als ik uw woorden en de woorden van de gezamenlijke gemeente hoor, Dan bespeur ik dat u zegt van ja, wij ondersteunen hè, dat beleid van nee tenzij naar ja mits. En ik merk ook dat u ook zeg maar onze insteek van nou, we willen ruimte bieden aan initiatief steunt. Dus mijn eerste vraag is,
Klopt dat? Hè? Dat u ook, als u dit voorstelt, dat u zegt dat betekent ook dat we ook in de gemeente, dus niet alleen in het plattelandsgebied, maar ook in het stedelijk gebied, zeg maar het uitgangspunt hebben van ja, mits, hè, we willen initiatieven en ruimte geven en vertrouwen geven. Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, want ik zoek ook een beetje van hey, hoe kan ik dit initiatief plaatsen ook in die nota die we nu behandelen, is zou het ook een, hè, want we hebben het over minimaal 1000 hectare, maximaal 1000 hectare, dat heeft nogal wat invloed. Zou het ook wat u betreft en wat de gemeenten betreft een idee kunnen zijn om op een ja, aantal momenten gewoon eens een evaluatie in te bouwen? Hè? Als je bijvoorbeeld 500 hectare verder bent, nou, wat zijn de resultaten tot nu toe? Wat bereiken we op het platteland en wat bereiken we op de stad? Hè? En dat je ook vanaf dat moment zeg maar ook verder gaat van wat zou verstandig zijn. Ja, en tenslotte dat laatste punt met betrekking tot euro's beschikbaar stellen, hè, die je overhevelt van plattelandsontwikkeling naar de stad. Ik denk dat dat niet iets is waar wij in deze commissie iets over zouden moeten zeggen, maar dat waarschijnlijk weer iets is voor de energienota, als ik er zo naar kijk. Dus dat laatste is even een opmerking en verder die twee eerste vragen.
Nou, dat zou kunnen, hè, die koppeling, ja, een fonds, we doen dat natuurlijk eigenlijk ook met de windmolens, hè, met de regioplan wind. Daar vragen we ook een gebiedsgebonden bijdrage die we dan weer investeren. Dus zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen en toen hebben we gezegd, nou laten we dat dan doen, omdat het anders wel heel makkelijk wordt om op agrarische gronden te leggen en dan worden de daken overgeslagen. Dat leek ons niet goed, vandaar. Klopt het, ja, mits, nee, tenzij. Ja, ik denk dat wel een beetje het uitgangspunt is en dat we daarom zeggen, leg ons nu niet vast op dat maximum van 1000 hectare, want het plan van de Noordoostpolder, hè, dat hoor ik al, dat is al 250 hectare. Dus ja, dan gaat het al heel hard, hè, en dat is alleen nog maar de Noordoostpolder, dan heb je nog Dronten, Zeewolde, Almere en Lelystad. Nou, dan zit je zo snel aan die 1000 hectare en ja, dan is het gewoon een beetje jammer als dat hele goede projecten zijn, omdat ja, het initiatief te moeten stoppen, omdat er staat maximaal 1000 hectare. En het idee van u om dan te zeggen van ja, maar straks gaat het ongebreideld alle kanten op, hè, dat begrijp ik ook. Laten we nu halverwege ook eens evalueren van hoe snel gaat het nu en hoe lukt het nu om dan bijvoorbeeld ook zonnepanelen op die daken te krijgen, want dat is ook wat we natuurlijk heel graag willen. Nou, dat lijkt me eigenlijk een heel mooi voorstel.
Oké, dank u wel. Volgens mij zijn er nog meer fracties die nog op telefoon. Niet, dan wil ik u hartelijk danken voor de inspraak.
Ja, u reactie, ook heel erg bedankt voor de
en voor het beantwoord van de vragen. Dan hebben we de volgende inspreker en het is inmiddels 10 uur geweest. Dus de tijd tikt door en dat is de heer Van Rooy. Die heeft ook een korte inspraakreactie met ook nog een filmpje, begreep ik.
Ja, goedenavond.
Je mag zichzelf even voorstellen. Gaat uw gang.
Mijn naam is Mark van Rooy. Ik heb al eerder ingesproken. We kennen elkaar. Ik spreek namens een aantal bewoners in Almere. Maar ook namens de stichting Food Security C40 die zich bezighoudt met metropolitane gebiedsontwikkeling met betrekking tot voedselveiligheid en voedselsecurity. Voordat ik wil beginnen wil ik even een klein filmpje, want wij kwamen toch wel heel positief in het nieuws op 20 maart. Ik wil dat eventjes laten zien.
Landbouw is nog altijd verantwoordelijk voor een heel groot deel van onze export. In 2017 leverde dat Nederland bijna 92 miljard euro op. En ook voor de gemeente Dronten zijn boeren onmisbaar.
Veel genoemd verkiezingsthema de afgelopen weken. Maar voor jullie als VVD is dat het wel?
Ja, wij willen heel graag ook weer de grootste partij worden onder de boeren in Nederland. Dat zijn we vaak geweest. Ik hoop dat dat weer gebeurt. En
dan is Dronten een belangrijke gemeente?
Ja, Dronten is eigenlijk de hele Flevopolder is van groot. Heel Flevoland is van heel groot belang. Omdat daar natuurlijk heel veel agrarische bedrijven zitten. Maar ook in de rest van Nederland. Het is een sector. We zijn in oppervlakte het 135ste land van de wereld. Maar we zijn de ene grootste landbouwexporteur ter wereld. Kun je nagaan voor zo'n klein landje, dat je de ene grootste landbouwexporteur bent. Dat komt door onze innovatie, door onze ondernemers die er zijn, die waanzinnig mooi werk doen.
Dus we moeten
landbouw is nog altijd verantwoordelijk.
kreeg hem bijna twee keer, maar dat was geloof ik niet de bedoeling.
Ja, we hebben maar één keer. Eén keer is voldoende. Onze minister-president Mark Rutte heeft duidelijk aangegeven in het programma Wakker Nederland hoe belangrijk de land- en tuinbouw binnen de provincie Flevoland is. Zoals ik in mijn eerder betoog tijdens de bijeenkomst in de Kempaan in Almere heb gezegd, heeft Flevoland een van de meest vruchtbare gronden ter wereld. Het opofferen van deze gronden, welke een extreem hoge opbrengst hebben en dus een enorme bijdrage leveren met betrekking tot het oplossen van het voedselveiligheidsprobleem in de wereld, moet dan zeker ook niet worden onderschat. Als tweede grootste exporteur ter wereld moeten wij in Flevoland trots zijn dat wij een groot deel van onze export voor deze rekening kunnen nemen. Natuurlijk liggen er ook uitdagingen met betrekking tot verduurzaming van onze energie. Echter, tegen welke kost en welke locaties en waarom juist die locaties? Welke belangen spelen er? Winstbejag versus leefbaarheid. Voedselveiligheid versus klimaatdoelstellingen. Natuurlijk is er altijd in elk onderwerp een betoog te houden. Maar moeten wij, wat wij hebben opgebouwd sinds het ontstaan van Flevoland en waar we goed in zijn, opofferen voor iets nieuws met betrekking tot korte termijn strategie? Het zijn kaders die u als provinciale staten meegeeft aan de gedeputeerden. Deze kaders hebben niet alleen te maken met financieel gewin, maar ook grote invloed op de leefbaarheid van Flevoland en het Flevolandse DNA, waar de land- en tuinbouw zeer bepalend aanwezig is. Dit gaat niet alleen voor de landelijke, geldt niet alleen voor de landelijke gebieden, maar ook bij de invulling van de stedelijke gebieden. Wij zijn zeker niet tegen de 100 of tegen de 1000 hectare waarnaar gestreefd wordt binnen de provincie. Met een beetje creativiteit moeten we zeker mogelijk zijn om die 1000 hectare te kunnen invullen. Te denken valt onder andere aan de strook tussen Almere Buiten Oost en Lelystad, een strook van 17 kilometer en 60 meter breed. Bij 100% daarvan zou het al 10% van deze 1000 hectare zijn. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld leegstaande industrieterreinen zoals Stichtse Kant in Almere, maar ook de dijk tussen Almere en Lelystad geeft mogelijkheden. Al met al voldoende mogelijkheden om invulling te geven aan de 1000 hectare. En ook de presentatie van HVC geeft diverse mogelijkheden aan buiten de agrarische gronden. In de structuurvisiezone staat op pagina 4 dat de ambitie die in 2025 gehaald dient te worden een minimale oppervlakte heeft van 1000 hectare agrarisch bestemde grond. Het college ziet dit als maximale hoeveelheid agrarische grond en zij op dit moment als bijdrage voor het invullen van de Flevolandse energieopgave. Wij stellen dus vast dat 1000 hectare waarvan u gevraagd wordt toestemming te geven om zonnepanelen aan te kunnen leggen, voor 100% uit agrarische gronden moet bestaan. Dit terwijl bij de laatste bijeenkomst er een duidelijke meerderheid had afgetekend met betrekking tot het aanleggen van die 1000 hectare echter zonder daar gebruik te maken van landbouw en agrarische gronden. De structuurvisie zon praat over zonne-energie in stedelijke gebieden, bijvoorbeeld door braakliggende terreinen in te richten voor zonnepanelen. Op zich is daar natuurlijk niets op tegen. Sterker nog, bedrijventerreinen die al tientallen jaren braak liggen en door de economische crisis geen bijdrage hebben geleverd, zouden als eerste in aanmerking moeten komen voor het plaatsen van zonnepanelen. Al was het alleen maar om een ander deel van deze bedrijventerreinen ondernemingen te stimuleren om zich hier te vestigen en gebruik te maken van de energievoorraad naast hun bedrijven wordt opgewekt. Klimaatneutrale energiebronnen kunnen een mooie acquisitietool zijn voor de ambtenaren die zich dagelijks bezighouden met het invullen en opvullen van bedrijventerreinen met innovatieve nieuwe ondernemingen. Structuurvisie Zon heeft ook iets tegenstrijdigs in het. Het spreekt over een landelijk gebied, edoch tevens wordt er verwezen naar de zonne-energie die opgemerkt moet worden in het stedelijk gebied. Als provinciale staten stelt u als hoogste bestuurslaag tevens kaders vast met betrekking tot wat er in de steden, zeker in het licht van de landbouwgronden, zou moeten kunnen gebeuren. De omgevingsvisie geeft duidelijk aan dat de hogere bestuurslaag niet automatisch doorwerkt in de lagere bestuurslaag. Dat dit alleen kan worden opgelegd met specifieke instrumenten. Over welke instrumenten wordt verder niet ingegaan in de omgevingsvisie, maar hij heeft wel rekening met het beleid van Europa, het Rijk, maar ook met programma's als RAAM en Almere 2.0. In dit kader heeft u als provinciale staten wel degelijk invloed met betrekking tot het opofferen van landbouwgronden ten behoeve van zonneparken. In de afgelopen 10 jaar is meer dan 10% van de totale oppervlakte in Almere opgeofferd voor andere doeleinden dan oorspronkelijk bedoeld was. Feeding the City komt dan steeds verder van de stad te liggen, met als gevolg zogenaamde extra food miles. We hebben het hier dan niet over de gebiedsontwikkeling die al heel lang geleden vastgelegd is, bouw- en industrieterreinen, maar echt over landbouwgronden die op relatieve korte termijnen zijn onttrokken aan het totaalareaal van landbouwgronden in Almere. In Almere zal met het nieuwe project in Oosterwold van de 1700 hectare nogmaals 300 tot 400 hectare worden onttrokken aan het landbouwareaal. De omgevingsvisie en de uitvoering door middel van de structuurvisie Zon is een strategische lange termijnvisie. Hiermee definieert u...
Kunt u zo tot een afronding komen?
Ja, nog één paginaatje. Hiermee definieert u de bovenlokale opgave met de provinciaal belang en met lange termijn perspectief. Initiatieven zijn prima en moeten we ook koesteren. Echter niet ten koste van alles. De leefbaarheid van onze provincie moet gewaarborgd blijven. Sinds het begin van het ontstaan van onze provincie heeft de provincie zich weten te profileren als een van de meest efficiënte voedselproductiegebieden ter wereld. Het verkwanselen van landbouwgronden ten behoeve van korte termijn rendementen van exploitanten geeft weinig blijk van visie. De Floriade is een showcase die niet voor niets naar Almere is gehaald. Een showcase die niet gaat om zonnepanelen of windenergie, maar om innovativiteit van de tuinbouwindustrie, daarin meenemend de landbouwindustrie. Wij vragen u dan ook als provinciale staten uit te spreken tegen het aanleggen van zonnepanelen op landbouwgronden, tevens tegen het toestaan van aanleggen van zonneparken op de huidige binnen het bestemmingsplan aangeduide landbouwgronden binnen de stedelijke bebouwing. Ik dank u voor uw attentie.
Dank u wel. Blijft u nog even staan. Even kijken of we een korte ronde met vragen op dit punt. Nee, volgens mij is uw verhaal helemaal helder. Dan wil ik u danken voor uw inspraakreactie. En kunnen wij, mij betreft, daarmee overstappen naar de behandeling in de eerste termijn van de ontwerpstructuurvisie. En ik hoop dat u vooral met elkaar een boeiende discussie aangaat. Dat leent het onderwerp zich ongetwijfeld voor. En welke partij mag ik als eerste het woord geven? De heer Van der Linde, SP, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. In de commissie Ruimte op locatie in de Kemphaan in Almere van 29 november jongstleden hebben we uitgebreid gediscussieerd over de nota bouwstenen beleid grootschalig zonnepark in het landelijk gebied. Zonder de discussie hierover te doen zal ik in het kort het standpunt van de SP nog even kort samenvatten. De SP is vanzelfsprekend voorstander van het opwekken van zonne-energie om onze energiedoelstelling te halen. Bij het plaatsen van zonnepanelen gaat onze voorkeur echter uit om deze te plaatsen op daken, bedrijfsterreinen of andere plekken in het stedelijk gebied. Pas als deze mogelijkheden zijn uitgeput, zouden zonneparken kunnen worden gerealiseerd in het landelijk gebied, echter niet op goede landbouwgrond. Daarnaast is de SP voorstander dat bij het realiseren van een zonnepark het financieel meeparticiperen van onze inwoners een voorwaarde zou moeten zijn bij het verlenen van een vergunning. Aan het einde van deze commissieruimte, 29 november, werden de bijdragen van de verschillende fracties gehoord, de discussie door de gedeputeerde, de heer Lodders, tevens ervaringsdeskundige op het gebied van de Flevolandse landse bestuurscultuur, kort samengevat. Voor wat betreft de discussie met betrekking tot bouwsteen 6, betrokkenheid en draagvlak, zei de gedeputeerde dat dit punt, naar zijn mening, best wat aangescherpt had mogen worden, en dat er bijvoorbeeld in de vergunning moet worden opgenomen dat er belang wordt gehecht aan participatie. En als dat dan niet is gelukt om dat voor elkaar te krijgen, dat men dit dan maar moet aangeven waarom dit dan niet is gelukt. In de ontwerpstructuurvisie Zon, zoals die nu voor ligt, zien we deze aanscherping echter niet terug. Er wordt alleen iets opgenomen van een inspanningsverplichting om dit draagvlak te creëren. Wij vinden dit als SP te maken. Participatie moet een voorwaarde, ik herhaal, een voorwaarde zijn om een vergunning te verlenen. Dan nog iets over de fasering. Het gevaar bestaat dat om de doelstelling te halen wordt overgegaan op lange halen snel thuis. Dat wil zeggen dat allereerst de 1000 hectare grondgebonden zon wordt gerealiseerd, zonder dat er maar een begin wordt gemaakt met zon op het dak.
of voor het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsterreinen of andere plekken in het stedelijk gebied. In de commissie heb ik dit het laaghangend fruit genoemd. De heer Siepel van de ChristenUnie, voorzitter, deed een voorstel om hier een evenredigheid toe te passen, namelijk gelijkopgaand met de zon op het dak, zon op het land. Dit zou dan kunnen betekenen dat van de 15 petajoule zonne-energie die nodig is, zoals dit in het ontwerp structuurvisie zon is opgenomen, 10 petajoule gerealiseerd zou moeten worden op daken en 5 petajoule dan grondgebonden moet zijn, zeg maar de verhouding 2 staat tot 1. Dit zou dan inhouden dat er eerst 100 hectare zon op het dak gerealiseerd moet zijn, voordat er 50 hectare grondgebonden zon wordt gerealiseerd of omgekeerd. Ik weet niet of de ChristenUnie nog achter dit idee staat, of dat het inmiddels is achterhaald door voortschrijdend inzicht. Want daar heeft de ChristenUnie de laatste tijd ook al heel veel dingen mee. De ontwerpstructuurvisie zon, voorzitter, zoals die nu voorlegt, voldoet geen recht aan de discussies zoals wij die toen gevoerd hebben aan de hand van de bouwstenen in de commissie. Er zijn in de commissie van 29 november tal van ideeën en aanbevelingen gedaan waar vervolgens niets mee is gedaan. Het lijkt erop, voorzitter, dat we in de commissie voor de katse viool hebben gezeten. Voorzitter, kan de gedeputeerde aangeven waarom de aanbevelingen vanuit de commissie niet zijn opgenomen in de ontwerpstructuurvisie zon? Tot zover mijn bijdrage, voorzitter.
Dank u wel. Ik zag net de heer Bouwer van de CDA, die wil ik nu het woord geven. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, aan de orde structuurvisie zon. De doelstelling Flevoland neutraal 2030 wordt door de CDA-fractie onderschreven. En we beseffen best dat deze opgave veel inspanning vereist. Dat een flink deel van de opgave met de huidige kennis en stand van de techniek gerealiseerd moet worden door het opwekken van zonne-energie, vinden wij ook realistisch. Dat 2/3 van de opgave gerealiseerd moet worden op de daken, betekent dat we daar ook flink provinciaal beleid voor moeten ontwikkelen, om dat te stimuleren. In de novembervergadering heeft de gedeputeerde ons bezworen dat de berekening die ten grondslag lag aan de uitkomst dat er nog 1000 hectare in het landgebied nodig was, die nemen wij serieus. Dus meer dan 1000 hectare zien we dus niet zitten. Of zien we niet zitten. Daar zijn we verwonderd over, omdat er kennelijk toch een hele serieuze berekening aan de grondslag zit. En daar gaan we dan vanuit. Voor de in deze bouwstenen genoemde inzet van 1000 hectare grondgebonden zien wij echter als CDA voldoende mogelijkheden om dit te realiseren langs infrastructuur, op water, zelfs in natuurgebieden en op niet-courante landbouwpercelen. Niet-courant omdat de percelen qua oppervlakte of vorm moeizaam geschikt zijn voor de huidige moderne landbouwtechnieken. Zonneparken op courante grond zijn niet nodig. En vanavond hebben we een presentatie gezien van een initiatief in de Noordoostpolder, wat ons qua creativiteit erg aanspreekt, wat ons daar ook in aanspreekt, dat ook zij zeggen wij willen de opgave realiseren op niet-courante landbouwgrond. Ze hebben een aantal voorbeelden gegeven die ons aanspreken, ook een paar die ons wat minder aanspreken. Maar de creativiteit hiervan spreekt ons zeer aan en ook daarin is duidelijk aangegeven dat ook zij voldoende mogelijkheden zien om courante landbouwgrond niet nodig te hebben. In de novembervergadering signaleerden wij een meerderheid in de staten die geen zonneparken wenst op courante landbouwgrond in onze provincie. Daar waren we blij mee. Het verbaast ons dan ook in hoge mate dat in deze ontwerpstructuurvisie zon niets van deze mening is terug te vinden. Het op geen enkele manier benoemen van het maatschappelijk dilemma waar het hier in Flevoland om gaat, namelijk duurzaamheid versus voedsel, vinden wij onbegrijpelijk, maar ook zwak dat dit niet terugkomt in de nota. De afdrong van deze ontwerpstructuurvisie is dat we de grondgebonden zonneparken als provincie feitelijk
aan de Flevolandse gemeenten en initiatievennemers overlaten. We geven ze een leidraad mee waar ze in eigen verantwoordelijkheid mee om kunnen gaan. Nu spreekt het de CDA-fractie aan om eigen verantwoordelijkheid te geven aan gemeenten en onze inwoners. Maar we moeten daarbij het provinciaal belang van Flevoland en haar inwoners niet uit het oog verliezen. Want laten we kijken naar de krachten die hier werkzaam zijn. Het zijn vooral de grote organisaties, vaak ook nog buitenlandse ondernemingen, die met hoge jaarlijkse bedragen de agrariërs proberen te verleiden om hun kavel ter beschikking te stellen voor een zonnepark. Het is begrijpelijk dat niet iedere agrariër deze voorgeschilderde gouden bergen kan weerstaan. En we snappen ook dat het kan passen in de actuele stand van zaken van het individuele agrarisch bedrijf. Elke gemeente heeft haar eigen energie-neutrale doelstelling. Het is dan ook voor de verantwoordelijke wethouder erg aantrekkelijk om deze doelstelling snel te realiseren door in haar gemeente een aantal grootschalige zonneparken te realiseren op de grote Flevolandse kavels. De SP-fractie heeft daar ook al op gewezen. En wij zijn daar ook verbaasd over de gretigheid van de wethouders in onze gemeente om zelfs nog meer dan 100 hectare te willen realiseren op meer dan 1000 hectare te realiseren in het landelijk gebied. Die inzet van de gemeenten wekt bij ons geen vertrouwen. Het CDA vindt het een provinciaal belang om deze wethouders en initiatiefnemers een steun in de rug te geven en hen daarmee te behoeden voor ontwikkelingen waar we spijt van krijgen. In dit verband heb ik al eerder gewezen op de wildgroei die we hebben bij de windmolens gezien. En die we nu met veel inspanning proberen te herstellen. Ook de belangen van een netbeheerder die kabels overhoudt bij gesaneerde windmolens kunnen niet belangrijker zijn dan de landschappelijke inpassing en het draagvlak. Deze randvoorwaarden, landschappelijke inpassing, financiële participatie en draagvlak, waarbij overigens draagvlak niet hetzelfde is als participatie niet hetzelfde is als draagvlak. Deze randvoorwaarden zijn door bijna alle fracties genoemd en we constateren dat deze met de andere bouwstenen aangeduid worden in de nota als leidraad. Wij zien geen toetsingsafspraken en geen instrumenten en het is dus niet afdwingbaar. En kennelijk is dat ook de bedoeling van deze nota. Met deze structuurfusie wordt geen recht gedaan aan de principes van de omgevingsvisie waarin de provincie zich opstelt als co-partner in de ontwikkeling van Flevoland. Met deze visie wordt enkel alleen bureaucratie georganiseerd. Gemeenten moeten, vermoedelijk, want het is ook onduidelijk, aantonen op welke wijze invulling wordt gegeven aan de zonneweiders. Met als leidraad de bouwstenen. Echter, doordat toetsingsafspraken en instrumenten ontbreken, vervalt het tot een papieren wereld en een praatcircus. De provincie kijkt toe en kan desgewenst bijstellen, staat in de nota. Gaan we dat doen volgens het principe, als het kalf verdronken is, dempen we de put? Voorzitter, het lijkt me geen provinciaal belang. Voorzitter, helemaal verbijsterd was ik toen ik las dat waar in de bouwstenennotitie gesproken wordt over 1000 hectare grondgebonden zon, en dat moeten we toch lezen als alles buiten de bebouwde kom, dit in deze structuurvisie opeens is omgebouwd naar 1000 hectare agrarisch bestemde grond in het landelijk gebied. Wat blijft er over van de toezegging van het gedeputeerde dat er wordt gemaximeerd tot 1000 hectare? Als de begrenzing hiervan niet wordt geregeld en bovendien afgeschakt wordt door wat in de motor staat momenteel en op ieder moment bij te stellen. Hoeveel waarde heeft de bouwstenen van tijdelijkheid, namelijk de maximering tot 25 jaar waarin het park mag functioneren. Als in de nota niet een bedrag voor de toekomstige sanering wordt gestort op een geblokkeerde rekening, zoals andere provincies dat hebben geregeld. Overal vinden wij het stuk te mager. Het geeft ons inziens een onjuiste uitvoering van de alom geprezen omgevingsvisie. Deze visie is een loos document als het op deze manier tot uitvoering wordt gebracht.
Het brengt enkel bureaucratie en digitaal papier met zich mee. Het is geen co-makership met gemeenten en andere partijen. Een echte visie ontbreekt. Het is slechts een optelsom van hectares en petajoules. En omdat er een echte visie niet ontbreekt, is natuurlijk elk initiatief, die vraag werd gesteld door mijn buurman, wat in de provincie ontstaat, past gewoon in deze structuurvisie zon. Waarom zonneparken aanmerken als provinciaal belang als er geen uitvoeringsinstrumenten aan worden gekoppeld of überhaupt iets aan wordt gekoppeld? Als je dat wilt, zeg er dan niets over en laat het inderdaad vrij aan gemeenten. Incoherente landbouwgrond gebruiken. We hadden begrepen dat de gemeenten ook op deze lijn zitten. We twijfelen nu, maar als de gemeenten op deze lijn zitten, waarom wordt het dan niet concreet benoemd? Ook de LTO, de vertegenwoordiging van de Flevolandse agrariërs, heeft een beroep op ons gedaan tijdens het symposium om geen courante landbouwgrond te gebruiken voor zonneparken. Het draagvlak mag niet afgekocht worden door participatie. En concluderend tot slot, voorzitter.
Ben je bijna klaar, meneer Bouma?
Ik ben bijna klaar. Concluderend, voorzitter, wij zijn niet tevreden met deze ontwerpstructuurvisie en adviseren de gedeputeerden om een tweede ontwerp te maken waarin de mening van deze commissie in terugkomt. Dank u wel.
Ik zag nog een interruptie van de heer Platen.
Ja, het wordt een, in uw betoog noemt het CDA een paar keer incoherente grond. En even voor ons begrip, ja, kunt u wat nader duiden wat er met incoherente grond, incoherente landbouwgrond bedoeld wordt? Want ja, over bureaucratische discussies gesproken, daar kan ik me er eentje bij voorstellen.
Ik heb het benoemd als qua vorm of oppervlakte moeilijk met de hedendaagse landbouw bewerkbaar. Dat is natuurlijk een punt. Hoe kunnen we dat borgen? Nou, laten we zeggen, voor een heel groot gedeelte is er binnen de kenners, binnen de agrarische sector, makelaars, best wel een idee wat incoherente landbouwgrond is. Ook de initiatiefnemers in de Noordoostpolder hebben een aantal voorbeelden aangeduid, waarbij over het algemeen ik zeg van, nou, prima voorbeeld, dat is incoherente landbouwgrond waar we het over hebben. Er zitten ook een paar voorbeelden in waarvan ik denk van, nou, daar kun je over discussiëren. Voor het gros is voor kenners prima aan te geven wat incoherente landbouwgrond is. Ja, dat blijft een klein. En wat courant is, is sowieso duidelijk. En er blijft een klein spanningsvlak waar we met elkaar moeten uitzien hoe we daar uitkomen. Maar ook daar heb ik ideeën voor gehoord. Het zijn niet van mij, maar ik heb ook het idee gehoord van, zet gewoon als provincie een aantal deskundigen, of zet een deskundige commissie in die dit soort gevallen beoordeelt. Dat hebben we ook bij andere zaken in de provincie gedaan. Ik verwijs naar de nota aan leefbaarheid in onze provincie, waar ook een commissie is die de projecten heeft toegekend. Dus op een dergelijke manier, nogmaals, mijn idee is niet, maar ik vond het een heel goed idee om uit de impasse te komen. Maar wellicht dat er nog betere ideeën zijn.
Oké, okay, dank u wel. Wie mag ik nu het woord geven? De heer Miske, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. De angst voor het onbekende en het wantrouwen richting een gemeente van het CDA, ja, die heeft GroenLinks niet. Eigenlijk vind ik het zelf nog een beetje aanmatigend richting de gemeenten. Wij moeten het wel beoordelen. Wij bewaken wel de kwaliteit van Flevoland. En dat ligt kennelijk niet in goede handen bij de gemeenten, zoals CDA dat verwoordt. Ja, en Flevoland is in ontwikkeling. Het is altijd al zo geweest. En de energietransitie heeft ook een duidelijke ruimtelijke impact. Daar is iedereen het wel over eens. Willen we onze klimaat doelstellingen gaan halen, dan zul je dat ook buiten, in het buitengebied, maar ook in het stedelijk gebied, zul je dat ook echt zien. Dat kun je vervelend vinden, maar de noodzaak om te voorkomen dat de klimaatverandering heel groot wordt, is volgens mij evident. En daar, daar zullen we onze prijs voor moeten betalen. Ook in het verandering van het landschap. Neemt niet weg dat je overal alles moet kunnen toestaan. Maar we kunnen het ook niet bij het oude laten. Maar voorzitter, terug eventjes naar
de structuurvisie. Ik zie een interruptie van de heer Boutkan van de PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor GroenLinks zeggen van... we zullen uiteindelijk de prijs moeten gaan betalen voor de duurzaamheid. Vraag aan GroenLinks, wie mag van u die prijs gaan betalen? U heeft het gehoord vanuit het voorstel van de HVC, dat met name de lagere inkomens en het midden- en kleinbedrijf worden getroffen door de energiebelasting. En niet zeg maar de cowboys die nu actief zijn in deze polder. Dus van wie mag u nou zeg maar die prijs laten betalen voor die energiebelasting?
Ja, voorzitter, ik zei volgens mij niks over energiebelasting. Kijk, een feit is als we niets doen en de klimaat gaat veranderen, dan hebben we veel hogere kosten en veel grotere problemen dan dat we nu acteren en zorgen dat de temperatuur van de aarde niet te veel gaat stijgen. En daar zullen we allemaal, iedereen, alle inwoners, alle bedrijven, een bijdrage aan moeten leveren. Maar voorzitter, terug naar de structuurvisie ZON, zoals die nu voor ligt in bespreking. Op hoofdlijnen zijn we daar zeer content mee. We hebben nog wel een aantal vragen, aanvullende vragen. En we beginnen ook in ieder geval met een opmerking. Want helemaal aan het begin staat te lezen dat er gesproken wordt over de ambitie om in 2050 energie neutraal te worden. Dat is denk ik een foutje. Het moet 2030 zijn. Hè? Ik denk dat het wel essentieel is om die aan te passen. En er wordt ook gesproken op diezelfde pagina helemaal in het begin over een tussentijdse ambitie. Hè, om in 2025 in ieder geval 3,5 petajoule aan grondgebonden zon of PV te hebben gerealiseerd. En wij vroegen ons af of die ambitie dan nog klopt. Gaat die uit van 2030 of gaat die uit van 2050? In het laatste geval zou die ook even aangepast moeten worden. Maar goed, ik zie de gedeputeerde knikken, dus ik neem aan dat hij daar werk van gaat maken. Dit is mooi, die structuurvisie. Het geeft heldere richtlijnen aan waar het aan moet voldoen. Maar er moet ook een volgende stap komen. Want voor initiatiefnemers is natuurlijk nog niet duidelijk waar je nu wel of waar je nu niet een zonneweide mag neerleggen. Als een initiatiefnemer, een eigenaar van een grond in het buitengebied, heeft uiteindelijk overtuigd van, goh, ik zou wel graag samen kunnen werken. We gaan een initiatief neerleggen bij de gemeente. En dan komt hij bij de gemeente en dan zegt de gemeente, nee, daar niet. Dan heeft hij al het werk voor niks gedaan en dan kan hij dat nog een keer doen. Dus er moet duidelijkheid komen waar in Flevoland we wel onder voorwaarden zonneweiden zullen toestaan en waar ook niet. Ik hoor graag van de gedeputeerde of dat ook de volgende stap is, of dat hij dat helemaal overlaat aan de gemeenten. Dat kan natuurlijk ook, hè. Als de gemeente zegt van ja, nee, daar zitten we op te wachten, daar gaan we gelijk mee aan de slag, dan is het prima. Zijn er gemeentes die dat nog niet doen, dan denk ik van, dan ligt er misschien toch een taak van de provincie om alle gemeentes mee te krijgen, om daar ook een beetje uniform, maar toch ook snel werk van te maken.
Dat is een interruptie van de heer Platen.
Ja, ik heb nu ook weer even een verduidelijkende vraag, want ik meende eerst bij u te bespeuren, hè, dat u zegt van ja, dat ja-mits principe, ruimte voor initiatief, dat zien we zonnig in, om het maar even in lijn te gebruiken. En bedoelt u nu te zeggen met dat het geven van, ik kan me voorstellen dat initiatieven, dat die hebben ook altijd kaders nodig, dat begrijp ik wel, maar probeert u nu eigenlijk te zeggen van, dat u een weg zoekt om zeg maar de bouwstenen hier en daar wat te verduidelijken? Of zegt u nou echt, ik wil terug naar het systeem van de oude, hè, de oude visie, hoe heet het ook weer, de oude regionale visie, de oude omgevingsnota, het oude omgevingsplan dat we hadden met een kaart van omgevingsplan. Ja, van daar mag iets wel en daar mag iets niet. Kunt u dat iets verduidelijken wat u precies bedoeld, hè? Gaat het om het verduidelijken van bouwstenen? Of wilt u echt weer naar een systeem toe van een kaart waarop staat waar iets wel en iets niet mag?
Ja, meneer Miske.
Wat ik vooral bepleit is duidelijkheid voor initiatiefnemers. Hè? Waar kunnen ze een initiatief ontwikkelen en waar niet? Het moet niet zo zijn dat, dat je eerst allerlei dingen hebt uitgewerkt en dat je dan uiteindelijk bij het gemeentehuis aankomt en dat te horen krijgt dat het net daar niet mag. Initiatiefnemers hebben behoefte aan helderheid, duidelijkheid van waar kan het niet, waar kan het wel. Ja, misschien kun je dat met criteria doen. Is het toch een kaartje of iets met zoekzones. Maakt ons niet zoveel uit. Maar laat het helder zijn voor initiatiefnemers waar je iets kan beginnen en waar niet. Anders is het een beetje zonde van alle energie die je daar als initiatiefnemer gaat insteken. Dit stimuleert, die duidelijkheid stimuleert initiatieven. Ik hoor ook graag van de gedeputeerde, helemaal aan het eind, staat bij faciliteit in 3.3. Het staat terecht vermeld dat alleen maar een ruimtelijk kader niet volstaat om uiteindelijk die initiatieven voldoende van de grond te krijgen. En ik zou graag van de gedeputeerde willen horen wat hij hiervoor in gedachten heeft. En voorzitter, ik kijk even naar mijn aantekeningen. Ja, ik hoor verschillende partijen zeggen van ja, we moeten eerst maar zon op dak doen. En als dat dan klaar is, dan kunnen we wel eens grondgebonden gaan doen. Nou, grond op dak is heel erg moeilijk. De 10 petajoule die daarvoor beoogd is, wordt al een hele lastige opgave. Want als je 1000 dakeigenaren hebt, heb je ook 1000 meningen. En 1000 redenen om iets wel te doen of iets niet te doen. En zolang wij als overheid die eigenaren niet kunnen verplichten, is het echt een halve job om die zover te krijgen om dat te doen. En je zou misschien kunnen redeneren van, nou ja, het levert geld op. Hè. Beter je geld investeren in zonnepanelen dan geld op de bank. Maar ja, er zijn allerlei redenen waarom mensen het wel of niet willen. Dus dat is best een grote opgave. Dus we kunnen niet eerst wachten tot alle daken vol liggen. Maar we zullen het en-en moeten doen. En in lijn ook met de oproep van de gemeente stellen wij voor om niet die 1000 hectare te maximeren. Maar dat in eerste instantie gewoon even vrij te laten. Het voorstel van de VVD om dat natuurlijk wel te monitoren en op een gegeven moment te gaan evalueren, hè, bijvoorbeeld halverwege, lijkt ons heel zinvol. Je wilt niet dat je later weer allerlei reparatiewerkzaamheden moet doen zoals bij de windopgave zoals we die nu hebben. Dus vinger aan de pols, maar niet gelijk al op voorhand boven op de rem. En PV in natuurgebieden lijkt ons onwenselijk. Kijk, het is altijd op basis van vrijwilligheid. Ik kan me niet voorstellen dat Natuurment of Stadsbosbeheer zegt van nou doe mij maar 30 hectare zon midden in het natuurgebied. Want dan heb je op dat plekje natuurlijk geen natuur meer. Dus, nou ja, goed, het is toch op basis vrijwilligheid, dus je kan het wel roepen, maar dan gaat het natuurlijk toch niet gebeuren. Voor dit moment even onze eerste inbreng, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik over naar D66, mevrouw Padma.
Dank u wel. Ja, wij vinden het heel goed dat er beleid komt voor het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied, ook in het stedelijk gebied. Het is een goed startstuk waarin is getracht om recht te doen aan de eerder gevoerde discussie in november van het vorige jaar. En wat ons opviel is dat het beleid uitgaat van vertrouwen in initiatiefnemers en gemeenten voor wat betreft het ontplooien van initiatieven en plannen. Dat spreekt ons zeker aan. Zeker als het gaat om ondernemers, agrarische ondernemers, want zij zouden naar onze mening heel goed in staat kunnen zijn om die afweging zelf te maken. Als de provincie een voorstel doet om te maximeren tot 1000 hectare, dan zeggen wij dat dat een belangrijke doelstelling is, omdat we anders die energiedoelstelling van 2030 helemaal niet halen. Het is een start en zoals de heer Bogert aangaf, als er uit onderzoek komt dat de maximering eigenlijk zijn hoogtepunt heeft bereikt, dan zouden we heel goed kunnen kijken naar meerdere mogelijkheden. Want wij vinden ook dat het belangrijk is om juist de functie die we eerder hebben benoemd van ruimte voor initiatief en nieuwe innovatieve ontwikkelingen stimuleren, juist ook bij deze zonnediscussie zouden kunnen betrekken. De heer Bauma heeft terecht gezegd dat het maatschappelijk dilemma van duurzaamheid versus voedselvoorziening niet benoemd is in de nota. Dat zou zeker een plek kunnen krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat dan ook ertoe leidt dat we helemaal niets kunnen doen met de agrarische gronden. Hij haalt ook een aantal keren de mening van de commissie aan. En ik neem aan dat hij dan ook refereert aan wat toen gezegd is in Almere in november. Maar de meningen waren volgens ons zeer divers. En nog zeker niet gegoten in beton of in zon. Even kijken hoor, of ik alles zo heb. Wij vinden het heel erg belangrijk dat de provincie wel een regiefunctie inneemt. Dat kan zich uiten in de afweging van landschappelijke elementen, maar ook in de ruimtelijke inpassing. Ook voor wat betreft, en dat wordt ook in het voorstel genoemd, de functie om de kennisuitwisseling op dit gebied te stimuleren. En daarin een verbindende functie en factor te vormen richting gemeenten en initiatiefnemers. En daar een centrale rol in te spelen. Dat vinden wij een goede zaak. Dat zouden we heel graag willen stimuleren. Ook de participatie van burgers en het creëren van draagvlak in het landelijk en het stedelijk gebied voor deze ontwikkelingen vinden wij belangrijk. En ook als het gaat om initiatieven, om ook eens te kijken naar echt baanbrekende initiatieven en in het oog springende initiatieven. Die bijvoorbeeld, ik noem maar even iets, de zonnepanelen die meedraaien met de zon. Hè, dat is een heel aanschouwelijk iets wat heel erg aanspreekt. Maar ook ongebruikelijke locaties, zoals bijvoorbeeld de afvalstortplaatsen die in Flevoland zich bevinden. AVC zou daar een rol in kunnen vervullen. En dat hebben we ook gezien, dat daar ook plannen voor zijn. Dus er zijn al met al toch hele gunstige ontwikkelingen, waarbij die maximale inzet van agrarische gronden niet een beletsel hoeft te zijn. Want we hebben ook gezegd dat als je kijkt naar de inzet van agrarische gronden en de afweging, dan is die afweging ook al eerder in de provincie aanwezig geweest, bijvoorbeeld bij het toestaan glastuinbouw grote delen van het agrarische gebied, waarbij ook de kostbare landbouwgrond niet wordt ingezet voor de directe, eigenlijk wel voor productie van landbouwproducten, maar toch op een manier waarop je zegt dat had ook elders gekund, bijvoorbeeld op onrendabele industrieterreinen. Wij denken dat we nog graag een antwoord zouden hebben op wat is nu al in gang gezet.
Mevrouw Papma, is een interruptie van meneer Bauma. Mevrouw Bauma is hier niet.
Mijn buurman.
Ik heb gerokje.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben wat verbaasd door deze laatste inbreng van D66, want glastuinbouw is toch gewoon landbouwproductie, dus het is toch al heel logisch dat in landbouwgebied glastuinbouw gericht, want het mag niet overal, ruimtelijk ingepast worden. En het gros van de glastuinbouw produceert gewoon voedsel, mevrouw.
Meneer Bauma, het is mij bekend dat het geval is, dat daar landbouwproducten en tuinbouwproducten uitkomen. Het is alleen zo dat dat zo geavanceerd is tegenwoordig, dat je die glastuinbouw ook op onrendabele gronden kunt doen, omdat het een afgesloten geheel vormt qua technologie. Maar goed, dan ga ik een zijpad op. Dat was niet mijn bedoeling. Maar het was maar gewoon een voorbeeld van dat het nooit zo absoluut is. Daar gaat het mij om. En mijn laatste twee vragen zijn eigenlijk aan de heer Lodders. Van wat is er nu al in gang gezet? Kunt u daar iets van schetsen op innovatief gebied? En is er al regulier overleg met de gemeente, zodat wij als provincie onze functie als regisseur en coördinator, die toch zeker gewenst is, dat heb ik wel uit de discussie kunnen halen, of dat al gestalte krijgt? Daar wil ik het even bij laten.
Dank u wel. De heer Ferdinand, ChristenUnie, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we vinden het goed dat in het ontwerpstructuurvisie ZON ruimte wordt geboden voor initiatief en dat het uitgangspunt ja mits wordt gehanteerd en dat er uiteraard uitgegaan is van vertrouwen en dialoog. We vinden dat een mooi provinciaal experiment om dat op die manier te doen. En tevens is het natuurlijk ook in de geest van het verhaal van Flevoland. Voorzitter, er is net even een vraag gesteld door de heer Van der Linden over de koppeling van zonne-energie of zonnepanelen op daken en zonne-energie, grondgebonden zonne-energie op agrarische gronden. Ja, meneer Van der Linden, we hanteren nog steeds het uitgangspunt van evenredigheid, het principe van evenredigheid. Dus daar kan ik u op geruststellen. U heeft de afgelopen weken al genoeg opwinding gehad, denk ik. Maar we willen dus niet, en dat doen we omdat we niet willen dat investeerders kiezen voor de makkelijkste weg en niet gaan investeren in de bebouwde omgeving. Voorzitter, we hebben ook nog iets te zeggen over de maximering van 1000 hectare. We hebben goed geluisterd naar de inbreng van de 6 gemeenten, maar we willen toch nog in beginsel vasthouden aan die maximering. Maar we willen ook daarin ons niet al te statisch in opstellen. Ik kan me voorstellen dat als er vindt monitoring en evaluatie plaats is, ik kan me voorstellen dat als mocht blijken tijdens het monitoring en evaluatie dat er bijstelling nodig is, naar boven of naar beneden, dan zijn wij ook daar bereid, heer, om daarin mee te gaan. Maar we willen in beginsel toch even vasthouden aan die 1000 hectare. Voorzitter, dat had ik even dan ook meteen genoemd, een monitoring, evaluatie. En een vraag aan de heer Lodex is of het niet ook een volledige zou zijn als er een tijdschema is wat toegevoegd aan deze paragraaf. Want we praten nu 2018, dan is de besluitvorming die plaatsvindt. 2025 willen we de doelstelling behalen. Dus het is wel bekrap een 6 jaren om dit plan tot uitvoering te brengen. En is het niet handig om alvast ook mee te geven informatie, misschien heeft u dat al, over de inhoud van die monitoring en evaluatie en op welke tijdstippen binnen die 6 jaar u dat gaat uitvoeren. Dat was mijn bijdrage op dit moment. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Laagland, daarna mevrouw Baks.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen niet te veel te herhalen wat door anderen al gezegd is en met name door de heer Bouwman op uitstekende wijze is verwoord. 50PLUS ziet in verband met horizonvervuiling liever zonnepanelen dan windparken. Maar niet, herhaal, niet op de beste landbouwgrond ter wereld. En in de visie van de Kemphaan was er sprake van 1000 hectare grond. En met verbijstering hebben wij geconstateerd dat het nu plotseling veranderd is in 1000 hectare landbouwgrond. Wij zijn voorstander van landgebonden zonneparken. Niet op landbouwgrond, maar op bijvoorbeeld op of langs dijken, langs snelwegen, op stortplaatsen, op leegstaande industrieterreinen, ze zijn al vaker genoemd, langs en boven spoorbanen. Daar kunnen volgens ons heel goed die zaken neergezet worden. Verder zijn wij voor de koppeling van zon en land, van zon en land op het dak. Dat vonden wij een heel goed initiatief van de wethouder zojuist. Verder vinden wij dat de provincie coördinerende en toetsende rol moet blijven houden. Daar zijn wij voorstander van. En zoals de heer Bouwman van het CDA dat reeds voorspiegelde en ook heel goed onderbouwde. En dan bouwsteen 5. Maximaal 25 jaar en daarna het terrein terug te brengen in de oorspronkelijke gebruik. Dat is een verandering die wij voorgesteld hebben. Het oorspronkelijk gebruik en niet de oorspronkelijke staat. Maar daar staat nergens iets over hoe we dat zouden kunnen afdwingen. En ook daar is dus door de heer Bouwman een heel goed voorstel voor gedaan om geld te laten reserveren waar niemand aan kan komen, net zoals we dat op dit moment ook bij de stortplaatsen doen. Verder, voorzitter, rust er wat mij betreft, wat mijn persoon betreft, op dit onderwerp geen zegen. De vorige keer bij de Kempaan moest ik het laten afwegen wegens mijn ogen.
Voorzitter, bij interruptie?
Dat mag.
Ja, dat mag. Gaat uw gang, meneer Miske.
Dat mag.
Ja, ik hoorde de heer Laagland zeggen dat hij geld wil reserveren, net zoals voor stortplaatsen, om locaties waar zonnewijzers worden neergezet weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Maar waarvoor is dat geld nodig? Want je kunt toch regelen dat de initiatiefnemer van een zonneweide het gewoon toch weer in de oorspronkelijke staat terugbrengt. Daar hoeft toch geen fonds voor opgericht te worden?
Het zou zomaar kunnen gebeuren dat zo'n stichting of persoon failliet gaat. En dan zijn er toch de juiste mogelijkheden aanwezig om per weide, per zonneweide, hè, want het hoeft niet in één groot dik fonds gestort te worden, maar per zonneweide in een fonds. En om echt ervoor te zorgen dat het echt gaat gebeuren, willen wij daar graag op dezelfde wijze als met stortplaatsen, willen wij daar initiatief voor hebben. Goed, voorzitter, ik ga verder. Was het in eerste instantie in de Kempaan zo dat mijn ogen mij part speelden? Ik ben net om 6 uur van achter aangereden door een auto. En, ik heb ook alle geluk van de wereld. En ik heb op het ogenblik verrekte pijn in mijn nek daarvan. Dus als ik eventueel zo meteen verdwijn, dan is het niet vanwege het vervelende manier waarop hier gediscussieerd wordt. Want het wordt op een uitstekende manier gediscussieerd. Maar dan is het vanwege fysieke ongemak. Dank u wel.
Nou, dat is heel begrijpelijk. Ik hoop dat het allemaal weer goed komt. Mevrouw Baks, Partij voor de Dieren. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is al heel veel over gezegd. Heel veel. Wij zijn voorstander van het voorstel. We hebben het vaker gezegd, de ambitie mag allemaal wel wat sneller en wat ambitieuzer. De fossiele brandstoffen raken nou eenmaal op. Ik las gisteren dat het in Engeland nog maar 5 jaar weg is. Ongelooflijk. Bij Rusland gaan we ook niet aankloppen, dat willen we niet.
Gaat u door.
We moeten hier gewoon op tijd op anticiperen. We hebben het dan trouwens nog niet eens over de weerstand tegen de winning van aard- en schaliegas en de schadelijke uitstoot. Terug naar het stuk. Ik sprak dat even uit omdat er in het ontwerp enerzijds gesproken wordt over juist heel concrete doelen. Maar anderzijds wordt er dan gezegd van er wordt ruimte geboden aan initiatiefnemers, de provincie geeft gemeentes de gelegenheid voortouw te nemen. Er is ruimte voor Flevolanders om de eigen energie op te wekken, et cetera. Dat komt wat ons betreft niet zo daadkrachtig over, terwijl de provincie juist hier veel meer de kar in zou moeten trekken, wat ons betreft. Niet iedereen is daar enthousiast over. En sommigen denken dat klimaatverandering iets is van een idee van Stephen King, geloof ik. Maar wij vinden dat juist de provincie meer zou mogen doen dan het bieden van mogelijkheden en voortouw zou moeten nemen. We luisteren over de 41,5 petajoules, waarvan 15 aan zonne-energie besteed zou moeten worden. We willen graag nog even weten hoe we dan hoe dat met de andere getallen en de verhoudingen zit, of we dat ergens terug kunnen vinden. Ja, dat is een benieuwdheid. Dat is misschien een beetje een technische vraag natuurlijk. Het is eerder gezegd, die 10 petajoules wat gerealiseerd zou moeten worden, dat is nog maar de vraag of dat haalbaar is en of we dan niet juist meer ruimte zouden moeten bieden. En in elk geval, zoals de wethouder ook al heeft aangegeven, dat die 1000 hectare juist een startpunt of een minimum zou moeten zijn. We zijn trouwens in het stuk, we zijn eerder met het idee gekomen om dijken en bermen, dat misschien een idee zou kunnen zijn om die daar ook met panelen in te richten. En we zien dat ook even terug in het ontwerp en daar zijn we blij mee. Nee, dat was het. Dank u wel. We gaan akkoord met het ontwerp.
Ja, dank u wel. Dan de heer Bogert, SGP.
Dank u wel, voorzitter. Er is inderdaad al heel veel gezegd, dus ik hoop mijn bijdrage heel compact te houden. Volgens mij hebben we hier de mogelijkheid dat je twee keuzes maakt. Of je zegt van we verzinnen een aantal algemene spelregels en we maken die het liefst niet zo concreet mogelijk. En we laten het over aan gemeenten en we vertrouwen gemeenten en het komt allemaal wel goed. Nou, dan moet je dus zeg maar de lijn kiezen zoals de gedeputeerde heeft gekozen. Wij zijn niet van die lijn, moet ik zeggen. En volgens mij een heel aantal andere fracties ook niet. Wij willen veel meer de regiefunctie voor de provincie. En dat komt met name ook op de punten waar het CDA al op voortreffelijke manier over heeft gesproken. Geen zonnepanelen op vruchtbare landbouwgronden. En wat ook natuurlijk een hele belangrijke is, we willen geen aantasting en verrommeling van het Flevolandse karakteristieke landschap. En vandaar hebben we gewoon een regiefunctie voor de provincie nodig. En volgens mij kan het ook prima. Hè? We hebben het windplan hebben we ook vrij recent vastgesteld. Daar hebben we dat op die manier ook gedaan, in samenwerking met gemeenten. En volgens mij moet je zoiets vergelijkbaars ook kunnen doen voor zonnevelden in landelijk gebied. En dan zou je er ook een soort van project van kunnen maken. En het is helemaal niet erg om begrenzingen aan te brengen in oppervlaktes, in hoogtes, et cetera. Nee, wij hebben een rol in het landelijk gebied en wij willen ook dat Flevolandse karakteristieke landschap bewaken. En het liefst zo mooi mogelijk houden natuurlijk. Als ik kijk zeg maar, nu naar de spelregels die zijn aangeleverd, de bouwstenen, dan zijn dat eigenlijk richtlijnen. Ze zijn verder niet ingevuld, dus ik vraag eigenlijk aan de gedeputeerde of hij mij kan uitleggen hoe nou zeg maar, hij een initiatief gaat toetsen, hoe dat dan voldoet volgens hem aan die spelregels als er een bepaald initiatief langskomt. En het aspect van bundel en combineer waar mogelijk, ja, dat lijkt toch meer op dat je een soort project van maakt dan dat je ieder initiatief afzonderlijk gaat toetsen. Dat zou ook weer pleiten voor die regiefunctie.
Voorzitter, bij interruptie?
Ja, dat kan. Doet u maar.
Vraag aan de heer Bogert van de SGP. Waarom denkt u dat de provincie initiatieven moet gaan toetsen? Is het misschien niet een taak van de lokale overheid om dat te doen?
De provincie is bevoegd voor zover het gaat om het buitengebied. Daar hebben wij een rol. Of je dat nou leuk vindt of niet. En een van die rollen is dat je de landschapskwaliteit bewaakt. Dat kan een van de redenen zijn zeg maar, om initiatieven. Dat hebben we tot nu toe altijd gehad. Hè. We hebben het experimentenkader en daar toets je initiatieven. Of wij medewerking willen verlenen aan niet-agrarische functies in buitengebied. En volgens mij is daar... hoeven we niet per se dat experimentenkader weer van stal te halen, want daar willen we juist niet naartoe. Het is prima om beleid daarop te maken, maar wat wij aangeven is dat het duidelijker moet. En dat horen wij ook aan alle kanten van initiatiefnemers, van andere bewoners in buitengebied. We willen graag duidelijkheid. Wat mag er nou wel, wat mag er nou niet? Volgens mij heb ik u dat net ook horen bepleiten. En daar zijn wij ook voorstander van. Geef nou die duidelijkheid en met deze spelregels... die überhaupt alleen de provincie volgens mij binden, want er zit verder geen regeling qua verordening in. Maar dat hoor ik graag ook van de gedeputeerden. Als deze spelregels niet verder verduidelijkt worden dan, en geconcretiseerd worden, dan weet een initiatiefnemer nog niet waar die aan toe is.
Voorzitter, nog maar per interruptie. De SGP was even vooral ook ingestemd met de omgevingsvisie. Ruimte voor initiatief, de heer Platen stipte dat al aan. Maar ik hoor u juist zeggen van ja, er moet een hele sterke regie en het mag niet daar, het mag niet daar, het mag niet daar. Hoe verhoudt zich dat op elkaar?
Ja, de gekke gedachte is dat als je de geest van de omgevingswet ondersteunt, dat je dus blijkbaar denkt dat alles moet kunnen en alles overboord gaat. Dat is dus nadrukkelijk niet zo. Ja, mits wil niet zeggen dat je over van alles en nog wat maar heel makkelijk denkt. Nee, er zit een mits in en die mits vullen wij inderdaad... op dit aspect heel rigide, best wel rigide in, omdat we die regiefunctie ook willen houden.
En op andere aspecten kunnen we soms veel soepeler zijn inderdaad. Maar wij onderschrijven absoluut de geest van de omgevingswet, van de omgevingsvisie, hè, het initiatief centraal. En we begrijpen ook dat die initiatieven er zijn. En wij willen daar ook best aan meewerken. Alleen er zitten wel een aantal strakke kanttekeningen wat ons betreft bij. En die zijn echt best wel principieel. Ja.
Ik zag nog een interruptie van de heer Platen. Gaat u gang.
Ja, mijn vraag zit een beetje in het verlengde ook van GroenLinks. Ik probeer een beetje te zoeken wat... Ik begrijp dat u heldere kaders wilt, dat u ons dat bedoelt te zeggen. Maar ja, waar ik een beetje naar zoek is hoe stringent, hè, wat heeft u in uw hoofd? Het zou ook kunnen betekenen dat u zegt, nou, kijkend naar die 6 bouwstenen, hè, dat u zegt van nou, ja, die bouwstenen die spreken me eigenlijk wel aan. Maar op een aantal punten vind ik ze net eventjes... te vaag voor ons, hè? Dat kan een lijn zijn. Een andere lijn kan zijn van nee, ik wil met betrekking tot zonneweiden, ja, wil ik toch wel echt het liefst terug naar, nou ja, hè, 2006 of wanneer dan ook. En ik wil echt met de meetlat en met de centimeter wil ik gaan bepalen wat waar op welke hoogte et cetera moet komen. Ook wetend dat er zeker op het gebied van energie nog zoveel veranderingen op komst zijn. Kunt u dat iets nader uitleggen wat u bedoelt?
Ja, dat kan ik uiteraard wel. Wij willen zeker niet terug naar de situatie uit 2006... waarin alles in detail is voorgeschreven wat wij graag willen. Er zit bijvoorbeeld een bouwsteen in dat je oog hebt voor de landschappelijke kwaliteiten. Nou, maar wat verstaan we daar dan onder? Net die uitwerking waar ik het net over had, die zit er niet bij. Dus in principe kun je daar alle kanten mee op. Dat is te vaag geformuleerd. En dat betekent dus dat je niet weet waar je aan toe bent. Dus op zich staan er hele goede bouwstenen in. Maar ze zouden verder uitgewerkt moeten worden. Het is niet op dit moment concreet genoeg, ook voor initiatiefnemers, van wat mag er van de provincie nou wel, wat mag er nou niet. En wij willen graag wel die duidelijkheid geven. En het aspect, wat CDA al heeft benoemd, die vruchtbare landbouwgrond, zit op dit moment helemaal niet in de conceptvisie. Dus dat aspect, en daar willen we echt strikt in zijn, dat willen we absoluut niet. Dat is echt een principieel punt.
Meneer Boutkamp heeft een interruptie.
Voorzitter, wat ook van belang is...
Een interruptie aan de heer Boutkamp.
Oh, sorry.
Ik wist niet, het zoveel familieleden in het programma Opsporing Verzorgd.
Dat komt allemaal hier vandaan.
Voorzitter, dank u wel. Toch even richting de heer Platen, want die spreekt nu de heer Bogert aan van de SGP over dat rigide zijn. Van u wilt het alles nu vastrimmen en er verandert zoveel, zegt u. Maar u wilt wel instemmen met allerlei zonneparken voor 25 jaar. Er verandert dan in die tussentijd toch ook veel. Dus waarom wilt u die dan wel vastleggen? En wat de heer Bogert voorstelt, dat vindt u dan een slecht plan?
Nou, als ik kan, voorzitter.
Dat kan.
Dat heeft ze zelfs gevraagd.
Ik heb alleen maar vragen gesteld. De bijdrage van de VVD die moet nog komen. Dus het is voor mij puur even verduidelijking van... Ja, je wilt tot een oplossing komen. Je wilt tot een goede visie komen. En ik probeer eigenlijk alleen maar wat inhoud te krijgen van ja, hoe kunnen we daartoe komen? Niet meer dan dat op dit moment.
Voorzitter, mag ik even reageren?
Ja, u mag nog even kort reageren.
Dat probeer ik van u ook te krijgen uit die vraag. Die verheldering, verduidelijking. Want u spreekt wel de heer Bogert op aan dat er mogelijk veranderingen zijn en niet zo alles dicht timmeren. Maar 25 jaar is een hele tijd. En daar timmeren wel dat stuk grond helemaal mee dicht voor die 25 jaar. Voor die paar zonnepanelen. En dat is nou eigenlijk, want u weet alles wat de ontwikkelingen zijn. Dus waarom dan wel dat dicht timmeren? En wat de heer Bogert voorstelt, vindt u dan weer niet goed?
Prima, dank u wel. Meneer Bogert, u was bijna
niet,
klaar met uw bijdrage.
Ja, goed. Ik denk het wel. Ik zal het kort maken.
Voorzitter.
Ik zie meneer Miske nog met een interruptie.
Mijn buurman ook nog misschien.
Ook nog.
Die mag misschien wel eerst.
Op wie wordt er geïnterrupeerd?
En
kunt u weer op mij reageren, Jan.
Ik begrijp, wacht even, voor de helderheid, de heer Laagland, die wil nu een interruptie. En op wie en op wat?
Ja, even een aanvulling op meneer Bogert. Het is natuurlijk ook van belang om te voorkomen, die coördinatie, dat gemeenten in hun ijver om maar zo goed mogelijk en zo snel mogelijk op hun doelstelling te komen, dat één gemeente bijvoorbeeld zomaar in één keer alle 1000 hectare opeet of zoiets dergelijks. Daarvoor is die coördinatie ook nodig. En wij zijn voorstander van maximaal 1000 hectare.
Maar dat hebt u net al aangegeven, dus ik wil daarmee wel uw interruptie beëindigen.
Ik wil dat nog even stipuleren, dank u wel.
Meneer Miske.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag naar de heer Bogert. Hij wil graag wat meer duidelijkheid, meer uitwerking van de randvoorwaarden. Maar goed, dit is een structuurvisie ook vooral richting gemeenten. Ja, als je het nog verder gaat inkleuren, dan ga je volgens mij op de stoel zitten van de gemeente. Bent u het daarmee eens?
Allereerst een correctie, want de structuurvisie bindt eigenlijk alleen de provincie zelf in beginsel. En wil je zeg maar dingen afdwingen, zul je dat in een omgevingsverordening bijvoorbeeld moeten gaan regelen? Nou, dat voorstel hebben wij nog niet. Dus ja, dat getuigt ook van het grote vertrouwen wat er is in de gemeente. En wat was uw tweede vraag?
Was dus.
Nou, dat we moeten voorkomen dat wij op de stoel gaan zitten van de gemeente. Want de gemeente heeft hier ook duidelijk een taak in. En die zal ook initiatieven moeten gaan toetsen. Dus die kan een nadere uitwerking doen.
Ik heb ook niet gezegd dat we op de stoel van de gemeente moeten gaan zitten. Volgens mij heb ik gezegd dat we de samenwerking moeten zoeken. En ook zoiets vergelijksbaars moeten maken als bij het windmolenplan dat we hebben gedaan. We hebben ook in samenwerking met de gemeente gedaan waar best wel strikte normen en kaders zijn meegegeven. Dat kunt u ook niet ontkennen volgens mij. En juist met het oog op de landschapskwaliteiten die we hebben en dat we veel meer uniformiteit willen, minder verrommeling, et cetera. Daar zijn we ook teruggekomen van een bepaald beleid. En dat sterkt mij juist in het punt dat je dit moet doen, goed moet oppakken aan de voorkant, in plaats van aan de achterkant weer tot de conclusie komen, oh help, we hebben toch weer iets te veel toegestaan. Wat een verrommeling en wat een ellende en over 20, 25 jaar gaan we het repareren.
Nou, een verzoek aan de voorzitter. Mag ik ook een vraag stellen aan de heer Miske? Verduidelijkende.
Ik wil een beetje...
Want u wou onderling discussie, dus...
Ja, dat wil ik ook. Maar ik let ook even een beetje op de tijd. We naderen 10:45.
Ja, ik heb een hele korte vraag.
Nou, prima. Dan kan ik dat even toestaan. Maar daarmee ga ik u wel even signaal afgeven dat ik iets meer ga op de tijd gaan letten.
De heer Miske geeft aan van wij moeten niet op de stoel van de gemeente gaan zitten. Dat kan ik met hem eens zijn. Maar beseft u ook dat wij ook een provinciale stoel hebben waar wij zelf op dienen te zitten. En die we niet aan de gemeente moeten geven?
Voorzitter, stel maar antwoorden. Natuurlijk, we hebben ook onze eigen rol en daarvoor ligt volgens mij ook die structuurvisie voor. En als die structuurvisie geeft juist invulling aan die rol. En daarmee is het denk ik ook punt. Dan kun je samen met de gemeente nog verder kijken hoe we het nader in kunnen vullen. Maar laat ook vooral de verantwoordelijkheid bij de gemeente liggen.
Helder. Meneer Bogert. Wat mij betreft mag u gaan afronden.
Ja, ik vind het mooi om te merken dat ik blijkbaar heel duidelijk ben en dat het heel veel reactie oproept. Mijn vraag aan de gedeputeerde is dus of hij nog verder die uitgangspunten of bouwstenen die we nu hebben verder wil uitwerken, zodat ook echt duidelijk gaat worden, zeg maar, wat er wel en niet mag. Verder of hij van plan is om, zeg maar, vruchtbare landbouwgronden uit te sluiten voor gebruik als zonneveld. En als laatste ben ik wel even benieuwd. We hebben een aantal regels staan. Hè, van max 25 jaar mag een zonneveld staan en max 1000 hectare. Hoe gaat u dat bewaken en hoe gaat u dat ook afdwingen? Mocht men zich daar niet aan houden. En hoe gaan al die andere spelregels ook bewaakt worden? Tot zover mijn bijdrage.
Dank u wel. Meneer Wiegertjes, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons liggen 10 pagina's. En als je dat een beetje bij elkaar veegt, had je er ook een 1,5 pagina op kunnen schrijven. En u weet van mij, als je 4 pagina's gebruikt, je kan het ook in 1 pagina doen, dan ben je ook tot andere misdaden in staat. Ik heb dat al eerder gezegd. Maar misschien zijn die extra pagina's wel ontstaan dat er veel geschrapt is in het stuk. Want als je nu kijkt van alles past erin, alle plannen, alles wat je wil en zo, dat zou je erin kwijt kunnen. Nou, dat geeft gelijk, kom je dan voor een dilemma, want we hebben afgesproken met de omgevingsvisie. We gaan ja mits en we geven veel ruimte. En dat is wat hier ook voor ligt eigenlijk in dit stuk van geven we het vertrouwen aan de gemeenten om het in te vullen. Als je kijkt buiten de doelstelling in dit hele stuk, er zijn geen harde cijfers in. Zelfs die 1000 hectare is niet hard. Ik kom dan terug op dat dilemma van de keuze die nu voor ligt. Maken we die keuze? Geven we dat vertrouwen aan de gemeente? Of gaan we nog wat meer richting meegeven of eventueel een fasering inbouwen? Want ja, de technologie die gaat ook razendsnel. Dus wellicht is het handig om te kijken van nou, we gaan nog wat fasering aanbrengen. Kijken van moeten we bijsturen? En wellicht dat in het stuk nog kan worden aangebracht.
Dank u wel. Wie mag ik dan het woord geven? De heer Boshuizen.
Die grotendeels zal aansluiten bij de opmerking die de heer Wiegertjes maakt. Die nota is een bruikbaar beleidsinstrument. En wat dat betreft kan die dus ook verder wat ons betreft. Want Flevoland, stad en landschap, die tonen het beeld van deze tijd. Dat is de 21ste eeuw. Dat zeg ik ook maar een beetje in de richting van het CDA. En daarbij is het noodzakelijk om in te spelen op initiatieven uit de samenleving, waarbij de gemeente een centrale, je mag wel zeggen, trekkende rol zouden moeten spelen. De provincie moet je zien als een soort van nuttige achtervang en als het nodig is, ook aanjager als anderen te weinig initiatief tonen. Dus wij moeten als provincie vooral monitoren en daarin proberen een gidsfunctie te vervullen. En beschikbaarheid, dat is een dynamisch proces, 25 jaar je vastleggen, is wel erg lang. Je zult tussenliggende meetmomenten moeten inbouwen. Dus altijd kijken naar bepaalde perioden. Vergelijk het maar met bestemmingsplannen, zou ik zeggen. Daarbij is het noodzakelijk dat landbouw en energiewinning, onze centrale doelstelling, energie-neutraal worden, elkaar in evenwicht houden. En daarom is wat mij betreft de energiedoelstelling centraal. En dat geldt eigenlijk voor wind. Dat geldt voor zonne-energie, dat geldt voor warmtepompen, kortom het totale energetische veld. Dat is wat wij belangrijk vinden en op die basis mag deze nota wat ons betreft door. En ik moet oppassen, want ik heb mijn medische deadline, dat zegt althans mijn cardioloog, eigenlijk ook bereikt, dus ik stop even.
Prima, begrijpelijk. De heer Boutkamp, PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Tja, voorzitter. Dit voorstel zet de deur open voor de energiecowboys. Zoals de grote energiebedrijven. De PVV-fractie vraagt zich dan ook af of er door de gedeputeerden wel eens geluisterd naar de commissie tijdens de behandeling bij de Kempa. Er was toch wel degelijk een meerderheid die niet blij was met het toen voorliggende voorstel en allerlei adviezen meegaf aan de gedeputeerden. Die zien wij hierin niet terug. Het voorstel vanuit de HVC, als ik ze even zo mag omschrijven, er zit meer achter, maar er stond ook het logo daar zo, spreekt ons meer aan dan dit collegevoorstel. En het CDA vertelde dit ook al. Daar zitten ook wat verbeterpunten in, maar het is ook een conceptverhaal, dus het kan zeg maar verder verbeterd worden. Met name dan ook de participatie van de lage inkomens en de MKB bedrijfsleven is dan wel een plus en het benutten van plaatselijke zeg maar infrastructuren. En wat zien we dan vanavond in één keer komen en als een soort duveltje uit een doosje komt daar een bestuurlijk overleg van 9 februari. Nou, toen ik dat verhaal heb aangehoord, komen mij toch echt de gedachte van, hier spreekt Rupsje nooit genoeg. Want die gemeentes, die moeten dat nog communiceren, maar ondertussen zijn ze al bezig met allerlei initiatieven binnen hun eigen gemeentes. En er moet nog vooral gecommuniceerd worden, er moet nog draagvlak gecreëerd worden. Want in Almere hebben we zo'n pracht van een voorbeeld. Daar is het Rijksvastgoedbedrijf, ja, die is ook bezig, en die hebben namelijk ook plotseling die dollartekens op het netvlies gekregen. Die zien meer winst van zonneparken ten opzichte van de pachtinkomsten van de plaatselijke peentjesboer. GroenLinks vond het maar aanmatigend wat het CDA vertelde over die gemeentes. In de vorige commissie werd als voorbeeld de ambitie van de gemeente Almere en het Rijksvastgoedbedrijf genoemd om landbouwgrond aan de rand van het stedelijk gebied op te offeren voor een zonnepark. Dat zonnepark krijgt wel de grootte van een kleine 100 voetbalvelden. En ondertussen gaat die trein hard vooruit. De gemeente werkt daar heel hard aan mee. En participatie nou langs de zijlijn. Voorzitter, dit voorstel kan niet onze goedkeuring dragen. Met name in het licht van wat de commissie toen al heeft gezegd en mee heeft gegeven bij de vorige vergadering. Een kleine noot. Het is mooi om intenties te hebben. Die hebben mensen ook als ze een staatslot kopen. Ook zij hebben de intentie om de hoofdprijs te winnen. Maar helaas. Ik hoor D66 zeggen, het is nooit absoluut. Maar zonneparken plaats je voor 25 jaar. In deze 25 jaar staat de ontwikkeling niet stil. Net zoals bij die glastuinbouw. Die is ook jarenlang aan het innoveren geweest. Vandaar dat ze zelfs tegenwoordig de grond niet meer nodig hebben. Maar gewoon zeg maar die culturen hebben boven die gronden. Ook dat is die innovatie en dat maakt dat Flevoland zo sterk in dit gebied. En richting de Partij voor de Dieren. We hoeven niet bij de Russen of bij meneer Poetin aan te kloppen voor gas. Want dat kopen we al massaal in. En dat weten de meeste Nederlanders niet als ze de gaskraan gebruiken. Voorzitter, tot zover in eerste termijn.
Dank u wel. Wie mag ik dan nog het woord geven? De heer Platen.
Ja, dank u wel. Ja, die duizend hectare is een soort van samenhangende stip op de horizon. En we begrijpen heel goed dat als je die stip niet duidelijk zet, dat er ook weinig tot stand zal komen. Ik denk ook dat heel belangrijk is dat het tegelijkertijd ook het uitgangspunt is, ja, dat het initiatief ligt in de eerste instantie bij de gemeente. En ja, daaromheen is toch de nodige zorgvuldigheid ingebouwd in die vorm van die zes bouwstenen. En ja, ik vind ook dat die zes bouwstenen, die liegen er niet om. Hè. Er wordt van alles gevraagd. Hè. Bundelinitiatieven is belangrijk. Combineer landschappelijk is ook een belangrijk uitgangspunt. Kwaliteit, draagvlak, participatie. Het zijn zaken die wel degelijk in die in die bouwstenen staan. Dat is een belangrijk punt. Wat wij al eerder aan hebben gegeven, de Partij van de Arbeid, die refereerde er ook aan. Omdat je inderdaad, en dat was ook een vraag van de PVV te straks. Omdat je ja, niet weet hoe die samenhang in die doelstellingen, hè, hoe die geleidelijk kan gaat ontstaan. Je hebt een landschap, een doelstelling op het platteland, maar er zit ook een doelstelling zit er in de stad. Het vraagt nogal wat van alle partijen. Een idee van onze kant zou zijn is ja, om daar toch een soort van temporisering in te bouwen. Kijken of dat haalbaar is. Om ook te monitoren van ja, hoe gaan de ontwikkelingen nu eigenlijk. Hè? Hoe gaan die op het met de zonneweide? Hoe gaan die in het stedelijk gebied? Hè? Bereiken we op die manier die samenhangende doelstelling? En geeft wel ook tijd, geeft wellicht ook wat extra tijd om ja, te overdenken hoe lopen we nu en zijn er veranderingen waar we op in moeten spelen.
Dus voorzitter, bij interruptie, verduidelijk de vraag richting de VVD.
Dat mag.
Bedoelt u met temporisering dat je het vooral goed monitort en waar nodig bijstuurt? Of is temporisering remmen?
Nee, ja, ik bedoel dat eerste. Ik kan mij voorstellen bijvoorbeeld, en ik ben ook heel benieuwd wat GS daarvan zegt. Ik kan mij voorstellen dat je zegt, bijvoorbeeld, nou we gaan om te beginnen, hè, het gaat om een tijdsvlak waarin je toch al die 1000 hectare wilt realiseren. In samenhang ook met doelen elders. Dat je zegt van nou, bijvoorbeeld, nou de eerste 3 jaar gaan we niet verder dan 500 hectare.
We gaan dan eens evalueren wat komt eruit. Waar staan we bij en kunnen we op een zitten we op de goede weg? Misschien moet die 500 hectare 600 hectare zijn, dat weet ik niet. Maar dat is een idee wat ik mij voor kan stellen. En dat kan wellicht ook wat zorgen wegnemen die ik ook bij andere partijen hier hoor. En dat sluit wellicht ook aan bij de ideeën die de gezamenlijke gemeenten hier hebben neergelegd. Hè, die ook aangaven, nou zo'n evaluatiemoment, dat zou ons wel passen.
Moet ik er nog even... Als reactie op de heer Platen. Ja, ik denk dat de monitoren heel belangrijk is. Daar hoeven we nog niet echt een limiet aan te stellen. We zijn er allemaal bij. En we kunnen na een aantal jaren zeggen van goh, hoe ver zijn we? Is de ontwikkeling goed? Is dat wat we willen? En zo niet gaan we bijsturen. Dus een limiet lijkt mij overbodig. Je kan de hand aan de handrem houden, zullen we zeggen, zonder af te remmen. En goed kijken wat er gaat gebeuren.
Ja, wat ik bedoel inderdaad is die 1000 hectare als doel, die blijft gewoon staan. Alleen, het zou kunnen zijn dat de weg ernaartoe, dat die innovatiever kan, efficiënter kan. Misschien moeten we iets anders bedenken met inzichten die we in de loop van de komende, ja en ik zeg dan 3 jaar om iets te noemen. Misschien zijn andere tijdvakken verstandiger. Hè, met als doel ook om die 1000 hectare die we nodig hebben, ja, om die ook op een zo goed mogelijke manier uiteindelijk te bedenken. Dat is het verhaal wat we bedoelen. Dus 1000 hectare blijft staan, maar evalueer tussentijds, bijvoorbeeld na 3 jaar. Geef dan ook niet om te beginnen gelijk al in het eerste jaar 1000 hectare uit, maar hè, beperk je tot zeg 500 hectare in de eerste 3 jaar, om ook op die manier veranderingen goed bij te kunnen lopen en wellicht ook zorgen bij andere partijen weg te nemen.
Interruptie van de heer Bouma.
Wie?
Gaat het gang, ja.
Oh, dank u wel.
Ja, nog de
heer monitoren en tussentijds evalueren, uitstekend, dat moeten we doen. Maar uw voorstel lost niet het dilemma op energieproductie versus voedselproductie op courante landbouwgronden. Dus ja, daar zie ik geen oplossing voor. En dat is toch wel het allergrootste pijnpunt naast alle andere pijnpunten die ik genoemd heb, wat de CDA-fractie betreft.
En meneer Boutkamp wil daar ook even op reageren.
Ja, ook in de aansluiting daarop. Want ik hoor de heer Platen van de VVD zeggen van 500 hectare evalueren, 1000 hectare. Mijn vraag is dan, over wat voor soort grond praat u dan? Is het inderdaad dan die kostbare landbouwgrond die u wilt opofferen voor die plannen? En hoe rijdt het dan als het inderdaad die 500 of 1000 landbouwgrond gaat? Hoe rijdt het dan ook met wat uw grote voorman tijdens zijn verkiezingscampagne heeft geroemd over Flevoland en de landbouwgronden in zijn campagnefilmpje? Of is dit ook een vanuit zijn Pinocchio-gedachte?
Ja, ik vind de discussie wat is goede en wat is slechte landbouwgrond, vind ik persoonlijk een hele lastige. Maar in de bouwstenen wordt wel degelijk ook iets genoemd over het bundelen, hè, van functies. En en dat is ook een vraag die ik ook nu aan GS zou willen stellen. Er zijn wat gedachten geopperd over ga bundelen. Hè. Er is ook een idee bij agenda punt 12 neergelegd van nou, er zijn een aantal plekken. Als je die inschakelt kan je een hoop hectares bereiken. Ik zou wel van GS willen weten van nou, kijkend naar die mogelijkheden. Hè, en dan heb ik het echt over dijken, over niet gebruikte gebieden. Zou dat soelaas bieden en zou dat op de een of andere manier ook in die bouwstenen opgebouwd kunnen worden? Of zit dat er wellicht al ingebouwd? En dat is gewoon een vraag aan GS. En ik zou eerst het antwoord daarover willen afwachten. Hè. Dat geeft wellicht mogelijkheden om zorgen die jullie hebben over gedachten van onze grote voorman, om die weg te nemen. Maar nogmaals, een discussie hier voeren over wat is geschikte landbouwgrond en wat is geen geschikte landbouwgrond. Ja, dat vind ik een hele lastige. En ik vrees dat we daar nooit uit zullen komen.
Meneer Boutkamp, heeft u nu een ander punt of gaat u hier nou op door?
Nou, even over die deskundigheid. De heer Platen is altijd een groot voorstander van als we er niet uitkomen in deze commissie of waar dan ook, dat we dan zeg maar mensen in laten vliegen, externe commissies, deskundigen en dergelijke. Nou, in dit land hebben we als geen ander deskundige weten we wel te vinden die uit kunnen maken of we nou over een incourant stuk hebben, of het een goed stuk landbouwgrond is of een topkwaliteit stuk grond is. En dat geldt voor heel veel vakgebieden op dat vlak. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, schakelt u die dan in. En ik kan inderdaad wel met u meegaan van laten we eerst die stukken op de dijken of andere stukken benutten voordat we overgaan tot. In zoverre volg ik nog wel, maar dat andere niet hoor. Spijt me. En ik heb nog steeds geen echt antwoord gehoord van wat u inderdaad uw grote voorman aanhaalde. Laten we nou niet die kostbare landbouwgrond gaan opofferen voor dit soort grappen en rollen. Daar heb ik u nog geen antwoord op horen geven.
Goed, dank u wel. Ik wil even zeggen dat ik wil vragen aan de heer Platen om zijn bijdrage nu af te ronden. En ik sta even geen interrupties meer toe, want we naderen...
Ik ga afronden. Ons uitgangspunt blijft ook het uitgangspunt dat we in onze eigen omgevingsvisie hebben neergelegd. En dat betekent toch dat betekent ook dat we ruimte aan initiatief willen laten. En dat betekent ook dat wij ook vertrouwen zullen moeten hebben in waar de gemeenten uiteindelijk mee zullen komen. Een paar vragen die wij dus hebben samenvatten, dat zijn er eigenlijk drie. Ik zou graag willen weten van hoe GS aankijkt tegen het idee om bijvoorbeeld na 3 jaar en bij 500 hectare te evalueren. Wat zit erin? Hoe haalbaar is dat? Tweede vraag die we hebben is welke mogelijkheden u ziet om meer aandacht te geven aan het stimuleren van dubbelgebruik en dijken en dergelijke. En een derde vraag die we ook nog hebben, is lezend het stuk, is of gedeputeerde staten iets kan schetsen over de rol van provinciale staten bij het toetsen van de bereikte doelstellingen.
Dank u wel. Daarmee zijn wij rondgekomen met alle partijen. We hebben een eerste termijn ingebracht. En in ieder geval... complimenten als eerste voor uw inbreng en ook even van de onderlinge discussie. Ik denk dat dat heel goed geweest is. Intussen is deze dag ook al bijna voorbij. Het is 11:30. Ik wil even met u overleggen van wat gaan wij doen. Ik kan even twee opties voorleggen. De eerste optie is dat wij gedeputeerde Lodders de gelegenheid geven om even te reageren op uw inbreng. Ik kan me eens bij voorstellen om het zo een beetje bij elkaar te houden. Daar voeg ik dan wel aan toe dat we dan niet gaan interruperen en allerlei aanvullende vragen gaan stellen. Want dan gaat het, mij betreft, te veel tijd kosten. Mocht u vragen of dingen hebben, bewaart u die dan voor de tweede termijn. En die zal dan inderdaad de volgende commissievergadering aan de orde zijn. Andere optie is om nu te stoppen en de beantwoording van de gedeputeerde uit te stellen tot de volgende commissievergadering. Maar dan... moet u ook nog even langer wachten. Wie is voor optie 1? Dat is nu nog even door de beantwoording. Dat is GroenLinks. Wie is voor optie 2? Nou, dat is merendeel. Daarmee denk ik dat we ook een verstandige keuze maken. En kom ik voor nu tot een afronding. Hartelijk dank voor uw bijdrage en inzet. En sluit ik de vergadering.